Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Wat nou Jon, kijk of je het nu wel goed kan. Veel leuke reacties gehad.
Veel leuke reacties, ja.
Het is zondagavond 8 november en live vanuit Tuincentrum De Vier Seizoenen is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
En toen, op een fraaie herfstdag in november, kwam het hertekende wielerseizoen van 2020 tot een einde in Madrid. Een seizoen dat, misschien wel meer dan ooit, voor velen voelde als balsem voor de ziel. Want met alle pandemische misère was het voor velen, uw favoriete bankzitters in kluis, een zeer welkome afleiding van al hetgeen er in de anderhalve meter wereld gaande was. We kregen bovendien meer dan we verwachten. 3 bijna volledige en superspannende grote rondes, alle klassiekers minus de hel van het noorden en de ronde van Wat Lief. Dikke proficiat aan alle organisatoren, ploegen en renners. Het was genieten met de pet op. Nog 111 dagen tot de omloop. En een welverdiend super spread event bij Jumbo-Visma vanavond. De winnaar van de Vuelta 2020, Primoz Roglic.
Huge moment right now. Let us see when he crosses the line. Carapaz is sprinting for the line. He's got to do so and hits it now. Clock's rolling. 1 second, 2. We'll count them back. Here comes Hugh Carthy. Don't forget the crucial time is 45 seconds. We're rolling the clock. There's 10 seconds now. Roglic fighting for his life. Hugh Carthy crosses the line absolutely brilliantly. And Roglic, it looks like he's going to hold on. Absolutely amazing. He's going to be at about 20 or 21 seconds deficit. He knows he's won La Vuelta, but what a final stage, effectively, to decide the title. We ride to Madrid tomorrow, but Primoz Roglic is going to lead this race by a margin of 25 seconds.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Jonne, Willem. Laten we eerst even door het stof gaan, want we hebben iedereen per ongeluk 6 mails gestuurd afgelopen week.
Ja, maar het is 6 keer, ook binnen een minuut of zo. Omdat ik was aan het stoeien met de voorspelbokaal op vriendvandeshow.nl. En daar is sinds, wat was het? Woensdag of zo, een nieuwe functie bijgekomen dat je mensen ook kunt e-mailen. En ik wist nog niet zo goed hoe dat werkte. Dus ik was woest aan druk op mijn enterknop. En toen bleek dat ik al 6 keer mailtjes had verstuurd.
Nee hoor, Willem, dit ligt helemaal niet aan jou.
Nee?
Nee, je had het helemaal goed gedaan.
Oh.
Het was gewoon dat de software er nog niet helemaal op berekend was dat je een heleboel mensen tegelijk een mailtje probeert te sturen. Dat is in het geval van de Rode Lantaarn is dat zo.
Dat wij gewoon te veel vrienden hebben.
We hebben te veel vrienden. Want je kan dus vriend zijn van de Rode Lantaarn. Mm-hmm. Dan doneer je aan ons. Ja. Maar je kan ons ook gewoon volgen. Dan krijg je ook de mailtjes.
Ja.
Kan dus op de rolandhaanpodcast.nl.
Ah, dat is dat andere cijfer. Dus dan hebben we bij elkaar gewoon al dan heb ik gewoon naar 1000 mensen 6 mailtjes gestuurd.
Ja, precies. En het systeem dacht dus, hij stuurt naar een heleboel mensen mailtjes tegelijk.
Mm-hmm.
Dat lukt me niet in 1 keer, dus ik moet het opnieuw proberen. En daardoor ging het dus 3 keer.
Dat is een flaw.
En hoe vaak heb jij op enter gedrukt dan? Ben ik wel benieuwd naar gewoon.
Ja, ik dacht 6 keer, maar dan valt dus kennelijk wel mee.
Gewoon, ja. Maar wel meerdere keer.
Ah, gewoon in ieder geval 1 keer woedend. Dat ik het niet snapte.
Maar kort verhaal lang. Nee, wacht even. Lang verhaal kort.
Sorry.
Ja. Het zal niet meer gebeuren.
Nee, super irritant lijkt me dat. Maar goed, als je dan toch van iemand 6 dezelfde mails achter elkaar moet krijgen, laat het andere lantaarn maar zijn.
Ja, precies. Hè? En waar ik ook nog benieuwd naar was, Willem. Mm. Nadat jij zoveel grievende woorden had gesproken over de NAC-podcast Tikkie naar het Zuiden.
Nou, jullie daar nog, hè?
Ik was mijn handen in onschuld.
Ik wou het zeggen. Ik ben eigenlijk nooit negatief.
Nou, ik kan het fragment nog even terughalen. Nee, ja. ik werd wat was het? Vrijdag werd ik gebeld door iemand van de redactie van Tikkie naar het Zuiden. Om ons hartelijk te feliciteren met onze overwinning van de Dutch Podcast Awards. te complimenteren met de stunt van het onderscheppen van het omkooppakket. Waar hier de sjaal van NAC nog in de studio hangt. En ja. De Breda biertje lekker smaakt.
De worstbroodjes heb ik thuis liggen.
Ja, precies. En het verzoek of ik aankomende maandag bij hun in de uitzending me wil komen verantwoorden.
Echt?
Voor alle nare dingen die jullie over alles buiten de A10 hebben gezegd.
Maar,
en over Pierre van Hooijdonk. Dat was leuk. Ik ben de vervanger van Pierre van Hooijdonk. Nee.
Echt?
Ja. Die zou eerst komen. En toen kon hij niet. Toen hebben ze mij gebeld.
Jezus, bijna net zo zuur.
Reserve Pierre van Hooijdonk.
Ja, ben ik. Dat is wel...
Jij bent ben je echt van NAC? Ben je, zeg maar, als ja, Ajax tegen NAC speelt?
Ja.
NAC.
Ja.
Oh. Maar ze hebben jou gebeld. Heeft iedereen buiten de A10 elkaars nummer?
Ja, zeker. Ja.
Gewoon, bel Willem.
Dat is zo'n, je hebt zo'n dik boek.
Ja.
En daar staan eigenlijk alle telefoonnummers in van iedereen buiten de A10.
Dat meen je niet. Opzoeken. Die zijn wel goed van vertrouwen daar. Ja,
ja zeker.
Ik word eigenlijk alleen gebeld door
Eneco. Uit de bus, alles. Geen sleutels. Hebben geen sleutels buiten de A10.
Ja, wat een, maar dat wordt heel leuk. Plek.
Dus ik mag denk ik een uur lang een commentaar geven op NAC MVV van afgelopen vrijdag.
Oh, dat is leuk. Hoeveel is het geworden?
1-4 van NAC.
Dus het wordt een opgetogen podcast.
Ja, MVV is echt de beroerdste ploeg van de keukenkampioendivisie. Dus dat zegt niet zoveel. Maar het was een welkome overwinning, want we hadden al een paar wedstrijden achter elkaar verloren. Met dank aan corona.
Oh ja.
Maar goed, mocht je meer geïnteresseerd zijn in mijn NAC verleden, dan mag je maandag luisteren naar Tikkie naar het Zuiden.
Ik ga niet luisteren.
Tikkie. Hallo, Werden van Wel, Jonne, kom op.
Echt wel, Jonne, je gaat er wel
gewoon
luisteren.
Gewoon uit interesse.
Ja? Ik luister echt al veel naar jou, hè? Dat moet je niet vergissen.
Ja. Ja.
Een paar rectificaties.
Ja.
Eerst
twee NPO-rectificaties.
Ja, oh, nee. Dat is leuk.
Televisie-rectificaties.
Maarten de Groot schrijft naar ons klein verzoek tot rectificatie. Bij het opzoeken van de vorige winnaar op de Alto La Covatia zegt Tim dat hij de B van Bauke Mollema wil invullen. In 2 voor 12 moet je dan echter de eerste letter van de achternaam invullen. De M dus.
Ja.
Ja, ik had zo'n belletje, weet je wel. Tingelingeling. Ja. Toen zei ik, het was vorige keer Bauke Mollema.
Ja.
Dus de B.
Ja.
Maar dat is niet zo. Dat is de M.
Dat is best belangrijk. En een belangrijke rectificatie over de Masked Singer. Wat ik afgelopen vrijdag dus voor het eerst heb gekeken.
Ik ook. Ja, ik dacht ook, nu we net zo groot zijn als de Masked Singer.
Ja. Ja. Met Babette van Veen als glamourvlieg.
Ja. Loretta Schrijver in de jury.
Oh ja, ja.
Wat is een glamourvlieg?
Ja, dat is gewoon een vlieg met heel veel glitter op zijn lijf. Ze was verkleed als vlieg, maar die vlieg had dan allemaal... Die zag er glamorous uit. Ja, die klinkt raar, dat snap ik. Maar het was dat toch, Tim? Het was een glamourvlieg?
Het is exact wat het is.
Ja. En,
het is toch wel echt het einde van de formule, hoor, qua mensheid.
Ja, maar wel goed weer 3 miljoen en 2 kijkers. Want Tim en ik waren erbij gekomen deze vrijdag.
Ja.
Dus een nieuw kijkcijferrecord. Maar het bleek dus, het is op RTL en niet op SBS6. Want op een camping draag je immers geen masker. Daar is geen schaamte, zei Ruud Tax. Wat ik een uitstekende rectificatie vond.
Ja, Ruud, dankjewel. Ik heb het idee dat Ruud een eiland van realisme is in een oceaan van diarree.
Ja. Dit is prachtige metafoor.
Dank je. Prachtig. Ook Roef-Jan Duin wees ons hierop.
Ja,
het is toch goed dat meerdere mensen dan denken... Ho, eens eventjes. Ja. 2 eilanden.
Maar ik moet zeggen, wat vond je ervan, Tim? Van de Masked Singer?
Ja, het is... het is volstrekt infantiel programma. Maar het is wel leuk om naar te kijken.
Ja.
Vind je niet?
OMG.
Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo echt. Ik kan niet zo goed tegen dat soort geëxalteerde... gemaakte enthousiasme van die BN'ers die dan zeg maar die dan moeten raden wie erin zit. Ik geloof ze gewoon niet dat ze echt super enthousiast worden van Babette van Veen in een vliegtuig. Ja.
Deze kan op een tegeltje, hoor. Ja. Die kan echt op een tegeltje.
Ik moet zeggen dat ik ook niet zo heel lang gekeken heb, want het was natuurlijk ook verkiezingsavond in de Verenigde Staten, of tenminste dag 3 van verkiezingsavonden in de Verenigde Staten.
Mm-hmm. Is daar nog iets gebeurd?
Nou, toen niet. Toen zat ik dus gewoon nog steeds, weet je wel. We hebben donderdag en vrijdagavond de hele avond CNN gekeken.
Ja.
Om te wachten of Pennsylvania eindelijk binnenkwam. Ja. Maar dat was eigenlijk toch nog wel leuker dan de Masked Singer.
Ik vond het wel spannend toen Movistar voor Biden ging rijden.
Ja. Van welke zender vind je de reclames vetter? Van CNN of van Eurosport?
Bij CNN, de big shot van CNN, dat is raar.
Ja. Wat is de big shot?
Dan krijg je midden tijdens de reclame krijg je een aantal stille, bevroren plaatjes van sporten. En dan staat er zo, Djokovic heeft nog steeds een goede voorhand. En dan zie je Djokovic een voorhand geven. Dat je dan denkt,
Wat is de context hiervan?
Nee, maar het is, er zit heel veel op CNN. Dus schijnt de internationale CNN heel veel opvulreclame te zitten. Omdat de adverteerders bij CNN moeten een enorme premie betalen als ze ook op de internationale CNN willen. Maar omdat al die momenten allemaal gelijk lopen, hebben ze gewoon vaak reclamevakken niet goed gevuld. Dus al helemaal online, als je online kijkt, gaat het beeld gewoon op zwart. Eventjes.
Ja, ja. Dat staat
dat is helemaal
hier,
bizar.
Hier wordt de commercial afgespeeld.
Ja, hier had u commercial kunnen staan.
Maar de Big Shot refereert denk ik naar sportfoto's.
Mm-hmm.
Maar het zijn dus volstrekt random. Weet je wel, er staat er ook die en die is weer goed op Roland Garros. Of nou, Ajax ook weer lekker op dreef.
Dus, ja, de keuze is Eurosport echt far boven CNN.
De Cooking Revolution gewoon wel boven de Big Shot.
Ja, ik ben er wel echt weer aan gehecht geraakt.
Ja, ja, dat is wel waar.
Okay. Dus onderdeel van de cult.
Goed.
Oké.
Nou.
Tijd voor een natje.
Ja.
Timmetje. Wat heb je voor ons meegenomen, jongen?
Ja, vrienden. Om het einde van het wielerseizoen te vieren. Prijzen die we gewonnen hebben. Mijlpalen van 3 miljoen luisteraars die we voorbij gegaan zijn.
Mm-hmm.
2 afleveringen per week sinds juni of zoiets. Mei, april, ik weet niet meer wanneer we begonnen zijn.
Mm-hmm.
Ik heb jullie echt heel lang gezien. Dacht ik, ik neem een flesje mee van de lokale brouwer Moët & Chandon.
Oh, leuk.
Ja,
ja.
Champagne.
Die komt Perseide, toch?
Ja, heel leuk Amsterdamse.
Leuk wijngaartje is dat, ja.
Nou, maar ik vond champagne wel gepast. En deze aflevering, omdat het wielerseizoen afgelopen is natuurlijk zo lang houdbaar. Deze kan je ook lekker na 12 uur luisteren met Oud en Nieuw.
Oh ja, absoluut.
Ja, ja. Dus dan hebben wij ook champagne.
Zeker.
Dus, ja, ik wil jullie alvast
knallen maar open.
Een zeer goed...
Ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat doen. Want dit zijn altijd van die spannende momenten.
Ja.
Je moet altijd meteen terugdenken aan... Wie schoot Wout van Aert nou bijna met zijn dop in zijn oog?
Oh ja.
Dat is de Tour.
Ja.
Dat had echt heel anders kunnen aflopen.
Klopt, ja. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe lang hij hem richting zijn eigen laptop houdt nog.
Ja, hij is nu...
Nu gaat hij richting...
Nu gaat hij richting mijn laptop, ja. Je doet het met doppie erop. Die zou ik wel afhalen, ja.
Nee, ik doe gewoon mijn dingen aan alles af.
Ja, oké. Okay, nee, dat is goed.
Ja.
Oeh.
1, 2.
Hij moet sissen, hè, Tim.
Oeh.
Ja, hij mag niet poppen.
Hoop.
Oh. Hou hem boven je laptop. Het zou echt leuk zijn als hij dat dan per ongeluk zou doen.
Ja.
Uit paniek.
Nou jongens, dit is op het wielerseizoen. En op het einde van de Vuelta. En op de zegen van Roglic.
En dat we elkaar maar weer maanden niet hoeven te zien.
Zo, ja. Zie ik uit naar het zwarte gat, zeg.
Ja, wist je dat Michel en José, die zien elkaar dus ook niet, hè? Off-season.
Oh, echt?
Ja, die gaan ook niet bij elkaar langs. Ook niet op verjaardagen en zo. Wat ze dus wel jammer vinden, maar dat doen ze zodat ze nog wat te bespreken hebben in het seizoen.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Voordat dan Maarten Ducro altijd bij Herbert Dijkstra onuitgenodigd op het kerstdiner verschijnt.
Die daar ook allemaal rare stellingen poneert.
meerdere keren gevraagd om niet te komen. En zegt hij, zou ik eens even mijn mening geven over het everzwijn dat op tafel staat.
Ja. Hey jongens, cheers.
Cheers.
Ten eerste.
Lekker Haags bakkie, Tim. Dankjewel.
Op de afgelopen 27 afleveringen.
Ja, mooi.
En misschien moeten we toch nog eventjes om te beginnen. Want as we opnemen, worden de laatste 10 kilometer van deze van de Vuelta van 2020 gereden. Dus die kunnen we zo meteen live. Kunnen we de laatste meters van dit wielerseizoen meemaken. Is ook wel leuk om samen een keer in koers te kijken.
Voor het eerst echt live.
Ja. Maar misschien moeten we voor die tijd, voordat er gefinished wordt, toch nog heel even terug naar gisteren, naar La Covatia. Ja. Want het scheelde weinig of ik had mijn cardioloog weer moeten bellen.
Ja. Heb je Achiel nog om je pillen gevraagd?
Holy shit, wat maakt die toch weer spannend, hè?
Ja.
Iemand op Twitter schreef dat Roglic hem nog eens jaren van zijn leven ging kosten. en dat kan ik wel inkomen. Maar dat maakt het wel verdomde spannend iedere keer.
Hij gaat zelf natuurlijk ook in zijn slechte derde week geloven.
Ja.
Dat hij denkt, het gaat me toch niet weer overkomen.
Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat zijn derde week gewoon niet zo heel goed is, toch?
Ja, maar hij is zo goed dat hij het altijd wel redelijk kan hebben nog. Maar daardoor wordt het wel altijd nog spannend.
Nou ja, kijk.
Slecht in de derde week? Want hij heeft natuurlijk gewoon... Hij is een keer doorheen gezakt in de Giro... omdat hij veel te veel rondes daarvoor gereden had.
Mm-hmm.
Maar in de Tour was gewoon eigenlijk alleen zijn tijdrit slecht. Want in die hele derde week was hij helemaal niet zo slecht. Sterker nog, toen heeft hij Pocky nog een keer afgereden.
Ja, klopt. En toch
nu,
heb
nu
je wel...
hij ook in de laatste week de tijdrit... En er werd nog een keer tweede in de massas in een sprint tussendoor. Dus slecht is hij natuurlijk niet. Maar laten we in ieder geval zeggen. Ik denk dat dat beeld wel blijft hangen. Hij is in ieder geval kwetsbaar in de derde week.
Klopt, ja. Sowieso is hij gewoon best kwetsbaar. Hij is echt steengoed. En momenteel ook gewoon wel de beste. Mm-hmm. Zeker als je kijkt, hij wint ook nog Luik Bas Nakeluik. Hij rijdt gewoon een fantastisch seizoen. Met heel Jumbo in mijn optiek. Toch blijft ook wel wat onvrede hangen over de tactiek of de air waarmee ze rond hebben gereden. Maar wat mij opvalt is dat de manier waarop ze rijden lijkt natuurlijk heel erg op Ineos. Wat Sky heeft gedaan en voorheen Discovery. Of US Postal met Armstrong. Maar dat Roglic toch echt wel een slag minder is dan Froome. Mm-hmm. Dat wijst ook gewoon dit uit. Van, we hebben altijd naar Froome gekeken. Van ja, hij heeft zo zijn ploeg en het gaat zo makkelijk, weet ik wat. Maar Froome, die maakte wel altijd het ploegwerk echt finaal af. Ja. Door op 2-3 kilometer echt te demareren. En dan kon er ook gewoon niemand meer bij blijven. Dus misschien wordt het ook tijd om Froome zijn
herwaarderen.
Zeker, zijn eer te geven van wat voor een bijzondere renner dat is geweest. Hij heeft natuurlijk heel bijzondere dingen gedaan. Maar hij werd ook nogal gehaat door zijn team en door zijn volledige gebrek aan uitstraling. Mm-hmm. Maar dit wat Roglic nu elke keer bijna wel of niet gebeurt, dat zou Froome eigenlijk nooit overkomen. Omdat hij wel echt dat ploegenwerk elke keer afmaakt.
Had ook een feestdag vandaag. Hè? Heeft de Vuelta van 2011 officieel gewonnen vandaag. Kreeg vanochtend hij de trofee.
Was de eerste Grand Tour.
Ja, zelfs al wint Ineos niet, dan winnen ze toch.
Ja? Ja, dat vind ik dan wel weer sympathiek eigenlijk.
Ja, ja zeker. Ja, dat is die 2011.
Ja. Omdat Kobo hem...
Ja.
Dus werd hij afgepakt?
Kobo werd afgepakt, ja.
Kobo, dus even toch leuk.
Waarom Kobo hem dan uitreiken ook? Dat zou ik dan wel leuk vinden.
Kobo destijds met zijn managers, Gianetti en Marcin. Ja. De mannen achter Pogacar.
Zouden jullie...
Ga je weer?
Ga ik weer. Kunnen jullie de top 10 van de 2011 Vuelta noemen?
Ik weet alleen nog dat Wiggins ook op het podium stond.
Ja.
En 2011?
Mollema dan derde?
Ja, Mollema was
Mollema derde, inderdaad.
Mollema derde.
Ja, nummers 2 en 3 heb je al genoemd. Kun je nog één iemand noemen uit de top 10 verder?
Hesjedal?
Nee.
Fernando Escartin?
Nee.
Abdou Chaparov?
Subeldia zal wel toch?
Nee. Vierde werd Dennis Menchov.
Ah, toch.
Vijfde Maxime Montfort. Zesde Nibali. Zevende Jurgen van der Broek. Twee Belgen in de top 10. Mm-hmm. Achtste Daniel Moreno. Nieve, negende. En Vogeltje. Tiende.
Echt?
Ja.
Huh? Wow. Oh, ja, die is dan natuurlijk door dat schorsen is hij een
plekje
ja,
okay.
Ja. Ja, nee, dan ik heb in mijn hoofd dat hij hier voor deze Giro pas één keer top 10 had gereden.
Twee keer nu. Maar nu met dank aan Kobo.
En Niebe gewoon op de plek waar hij hoort. De negende plek in de Vuelta.
Ja. Hij is er nog... De orde is dit jaar rijdt hij toch ook mee?
Ja, teleurstellend. 14e. Ja. Vijf plekken te laag.
Ja.
Maar hij is de enige van deze top 10 die dus in de Vuelta nu nog meerijdt.
Ja. Hey, maar even terug naar La Covatia, want dat was natuurlijk de waar we allemaal nog naar uitkeken. Van daar zou nog wat kunnen gaan gebeuren. Drie man, Hugh Carthy, Roglic en Carapaz binnen de minuut. Dus er kon nog van alles gaan gebeuren. We hadden een vroege kopgroep met Lennart Hofstede, vriend van de show in de groep. Was ik heel blij mee, want Ineos had niemand in die groep zitten. En net op het moment dat ik hem vergeten was...
Ja.
En Carapaz aan het vallen was. Wie kwam daar? Het was een prachtig beeld van de mannen die met z'n allen de berg opreden richting de zon. Prachtig licht, wat soort tegen. Ze reden echt naar de zon toe. En wie zakte daar terug uit de zon, uit het zonlicht? Lennart Hofstede.
Precies de hulp die ze nodig hadden.
Precies op het juiste moment was hij daar om Roglic te helpen aan de eindzege.
Het was echt Gandalf bij zonsopgang bij Helmsdiepte.
Ja.
Ik weet niet waar je het over hebt.
When all hope is lost.
Oh man.
Ja. Jongen. Maar ik denk dat tijdens deze etappe, want Hofstede's hulp kwam zeer goed uit. Roglic was niet zo goed. Zou Carapaz zich achteraf niet op zijn kop geslagen hebben dat hij zo laat is begonnen?
Ja.
Ja.
Want Hugh Carthy begon. Ze wachten sowieso heel lang. Het was nog 4,5 kilometer of zo.
Ja.
En toen ging Hugh Carthy als eerste. En ik dacht ook, waarom eigenlijk? Waarom wachten jullie allemaal zo lang?
Ja, maar dit is natuurlijk wel de kracht van Jumbo-Visma ook. Dus die waren natuurlijk wel... Dat was natuurlijk wel machtsvertoon wat ze deden, wederom.
Koes zat er gewoon wel heel lang bij nog.
Ja, maar dat is denk ik ook een beetje... dat ze dus gewoon denken, ja, het heeft nog geen zin om te gaan. Want Koes zit er nog bij. Maar het verbaast me toch elke keer wel een beetje... dat zodra iemand demareert, Koes eraf vliegt.
Nou, dat is niet altijd zo.
Nee, het is niet altijd zo.
Maar nu was het ook wel verrassend, vond ik.
Dat ja, want hij zit er al. Hij kijkt elke keer alsof hij aan het wachten is tot zijn PlayStation geladen is. En dan en, niks aan de hand. En dan ineens blijkt hij slecht te zijn.
Klopt, je kan aan Koes niet zien of hij goed of slecht is.
Nee.
En dat is, denk
of
ik,
vrolijk of ja. bedroefd.
Nee, wel, hij is altijd vrolijk, heb ik het idee.
Ja.
Maar dat is
kan voor niet, die mensen voor bestaan niet, moet je wantrouwen.
Ja, maar voor een wielrenner is dat echt een heel goede eigenschap. En ik denk ook dat heel veel ploegen daardoor gewoon zien van oeh, hij zit er nog bij en oh, hij is eigenlijk ook nog wel fris. Ja, dan ga je niet zo makkelijk aanvallen, want je weet, die jongens gaan tempo blijven rijden. Roglic raakt niet in paniek, die gaat in zijn spoor zitten en op een gegeven moment halen ze me weer bij.
Maar als je zag hoeveel Carapaz eigenlijk nog pakte in die laatste kilometer. En ik had het idee dat Roglic kwam er op een gegeven moment wel weer doorheen. Omdat het op het einde vlakt het ook wel weer af.
En ja,
dan zag je dat hij dan toch wel weer een soort van overwicht had. Ik had het ook het idee, het zat hem ook mee. Want de mobbies gingen voor hem rijden.
Ja, hoe zou dat nou komen?
Ja. Ja, daar komen we straks nog wel op, denk ik. Dat was very interesting. Maar hij had daar wel mazzel, denk ik. Want als de mobbies niet waren gaan rijden en Carthy niet een beetje was teruggevallen, had Carapaz echt nog een kans gehad om hem te winnen.
Ja, ik denk dat we
dat
mede
was
dankzij
een traumaatje geweest. Stel je voor dat je, dat dacht ik echt als, stel je voor dat je twee rondes op het laatste moment verliest op die manier. Ja. Dat is wel, dan ga je wel met een slecht gevoel 2020 uit.
Ik vind overigens dat je aan Roglic wel kan zien dat hij er slecht bij zit. Want ze zeggen altijd, commentatoren zeggen altijd, ja, Roglic is niks af te lezen. Maar hij is een soort twee manieren van fietsen. Hij heeft dat hele lichte, krachtige manier van fietsen. En hij heeft gewoon dat harken en dan onderin zijn beugels hangen. En dat had hij gisteren echt zo. Dat je dan ook het verschil met Carapaz, die echt agressief fietst dan. En Roglic die er achteraan aan het harken is. Dat vond ik toch niet zo goed uitzien.
Nee, hij had het op de Angliru, vond ik het, was het nog duidelijker natuurlijk. Hè? Dat hij echt zo... dat is echt een beetje een tel die hij nu heeft. Het is nu wel een beetje weggegeven. Want ik had het eigenlijk voor deze ronde nog niet. Dat ik zeg maar kon zien aan Roglic, is hij nou goed of slecht?
Ja.
En dit is hier wel duidelijk geworden. Ja. Het lijkt me niet per se heel goed. Overigens noemen, vond ik heel grappig, van bij EF Education noemen ze, ik had die Hugh Carthy special toch getipt. Daar wordt voortdurend over de Angry Lou gesproken als het over de Angry Lou.
De Angry You?
De Angry Lou. Echt een goede naam.
Nou ja, maar het was uiteindelijk een storm in een glas water, want Roglic pakte hem gewoon.
Ja.
20 seconden of zo verloor hij op Carapaz.
Ja, Carthy
Carthy was toch een beetje een tandenloze aanval.
Ja, nou ja. Kijk, hij durfde wel. En wat het natuurlijk het probleem was dat, en dat was natuurlijk super slim wel van Carapaz, dat hij Carthy als eerste liet gaan, eigenlijk, vond ik heel slim. Want ik dacht op dat moment nog dat toen Carthy ging, dacht ik, oh, Roglic is scherp. Die laat hem niet weglopen. Maar Carthy heeft wel, want het was wind tegen, een berg op. Dus het is super zwaar als je dan gaat aanvallen. Dat is nog extra, want dan rij je gewoon vol in de wind. En hij moest dat twee keer doen, Carthy, om weg te komen. En toen dacht ik, ja, mooi, die is uitgeschakeld. En toen ging Carapaz en die had maar één cartouche die hoefde te verschieten, zeg maar. Toen Roglic ook al op was. Dus het was slim bekeken van hem.
Ja.
Willen we even naar de finish kijken?
Ja, lijkt mij wel.
Live. Oké, waar zijn we?
Ik zie Bora voorop rijden. Het is nog 300 meter of zo.
300 meter. Bora voorop. Voor Akkerman.
Voor Akki.
Ja.
Dat zal zelig zijn dan.
Wie zit daar nog meer? Jasper Philipsen?
Philipsen.
En Bennett.
Zijn altijd dezelfde drie sprinters.
Oh, nu moeten we. Nu wordt het natuurlijk wel adelverplicht dat we toepraten naar de finish.
Ja, inderdaad.
Akki gaat aan.
Akki gaat aan en daar komt Bennett in zijn wiel.
Bennett, ja, schitterend
overheen. Met de snelheid. Oh, Akkerman weer te vroeg. Bennett komt er makkelijk overheen. Ja, het is Bennett. Bennett.
Oh. Oeh, zeg het maar.
Bennett.
Bennett?
Bennett.
Bennett voor Akkerman.
Het was Bennett.
Bennett voor Akkerman.
Hij keek voor Leon, hè?
Ja?
Ja, dat is eigenlijk voor Leon. Van
ja, die zit nu te kwispelen thuis.
Ja. Nou, prachtig.
Foto finish, jongens. Nee. Maar is Roglic al over de finish?
Ik weet niet of Roglic erbij zit.
Ik twijfel hoor. Akki of Bennett?
Wat ik wel... Nou. Nee, toch. Hier komt hij.
Ja, in de herhaling.
Hier gaat Bora nog voorop.
Ja.
Komt UAE. Wie is dat?
Ja, die tweede is Philips in ieder geval. Die wordt vakkundig ingesloten. Oh nee, die is de derde pas. De derde UAE. En wie is die Sunweb-jongen dan?
20. Iemand van Sunweb. Die wordt derde. Maar kijk, hier komt Bennett er toch gewoon overheen? Nou. Ja, Bennett komt er net overheen. Ja.
Nee.
Nee?
Maar niet hoor.
Volgens mij is het gewoon Akkie.
Dit is ook schisma binnen de Rode Lantaarn-redactie geweest natuurlijk. Akkerman en Bennett.
Akkerman en Bennett, ja.
Ja, maar Jonne toch meer een Akkie.
Bennett zal wel gewonnen hebben en weer gedisqualificeerd worden.
Ja, kijk, als Bennett alleen maar kopstoten uitdeelt, zoals jij ook altijd doet tijdens onze uitzending, ja. Dan op een gegeven moment houdt het op. Maar volgens mij is het gewoon Akkie, toch?
Kijk, mooie beelden van Roglic en Hofstede. Ja. Die Roglic die zijn de grote man bedankt.
Nou, terug naar de aflevering. We zien zo wel wie er gewonnen heeft, toch?
Terug naar de aflevering, ja, precies. Nee, en, maar ja, het werd dus toch nog spannend op La Covertia. Ja, waar overigens David Gaudu een mooie nummer deed. Samen met Armi Rai, zijn ploegmaat. En ook gewoon even nog de top 10 binnenreed op het laatste moment. Dat vond ik wel een mooie poetsch.
Ja. Wat Gaudu deed, hoopte ik dat Wout Poels gisteren zou doen. Maar Poels kwam op 3,5 minuut binnen.
Ja,
dat was nog wel leuk geweest. Alleen dan, Gaudu stond wel een stuk verder in het klassement.
Ja, maar kijk, denk je dat ze Poels niet had laten rijden?
Nou, ik denk dat Mas op een gegeven moment dan wel zenuwachtig was geworden voor zijn vijfde plek.
Ja, Akkerman net voor Bennett.
Zij toch?
En de Sunweb jongens Kanter, Max Kanter.
Ja.
En Jasper Philipsen.
Ah ja.
Vierde. Oké. Okay.
Mooi.
Ja, het scheelde echt...
Millimeters.
Oké, laten we...
Voor mij om het te zien.
We gaan deze aflevering... We gaan deze aflevering kijken wat er allemaal aan onze mailbag zit.
Ja.
Aan vragen en theorieën van luisteraars. Misschien goed om even te beginnen met terugblik op deze Vuelta. Wat gaan we onthouden van deze Vuelta? Willem, Jonne.
Ja, nou, ten eerste de lengte. Ja. Ben ik wel benieuwd of jullie dat geslaagd vonden. Ik heb
drie dagen korter.
Ik heb het niet heel erg gemist. Ik vond het niet. Ik vond het geen ramp, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Ik vond het wel spectaculair dat het begon met een bergetappe. Maar je mist wel ook een beetje een feestelijke opening. Ik vind de opening van de Tour, de Grand Départ, vind ik toch altijd een van de leukste dingen aan de Tour.
Ja.
En dat miste nu een beetje in de Vuelta. Gewoon, weet je, hij zou in Utrecht gestart hebben, hè, dit jaar.
Ja. Ja, zeker. Utrecht, Den Bosch, Breda was hartstikke mooi geweest. In de Grote Kerk in Breda. Waar dus
wat Maden en Fred Maden niet.
Ja, dan zou die langskomen.
Ja, daarom.
Kijk, voor de ronde is het niet per se heel erg. Maar het hoort gewoon een beetje soort bij feestelijkheid. Van
Maar denken jullie dat dit een optie is? Om bijvoorbeeld 2,5 of 2 weken te doen?
Nou ja, kijk, het is een beetje... Er zit natuurlijk echt een groot verschil tussen de Grand Tours en de weekkoersen.
Mm-hmm.
En ik zie niet in waarom je niet zou zeggen... waarom maken we van de Vuelta niet een 2-weekse koers in plaats van 3 weken?
Oké, okay.
Het is van de organisatie van waar ook de Tour van is, hè? De ASO.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat er te veel trots is voor wat de Vuelta betekent voor Spanje.
Yeah.
Om te zeggen, we gaan terugschalen naar een 2-weekse koers.
Ja, maar dus je moet het dus niet zo brengen als terugschalen. Kijk, nu is het de derde grote ronde... De Tour, dan de Giro, dan de Vuelta. En dan is het de eerste 2-weekse ronde.
Ja. Ja. Of je gooit hem naar 4 weken.
Ja, dat kan ook. Een week langer. Eén van die twee. Ja.
Gewoon nog 7 bergetappes erbovenop.
Ja, gewoon 7 geitenpaadjes. Oh, leuk.
Ja, nee, wat ik vooral onthoud, en daar hebben we denk ik ook al vaker over gehad. Nou, ik vind het interessant wat je zei over dus de tel van Roglic. Dat vind ik een interessante. Dus die gaat veel betekenend worden, denk ik, voor de komende jaren. Of zou dat kunnen worden. Maar ik vond dat koers in de herfst. We hadden het gisteren al over die berg die met strijklicht werd bedongen, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk echt geweldig. Vond ik echt geweldig.
Ja.
En dat was eigenlijk de hele Vuelta door. Ik vond echt genieten van het herfstlandschap waar ze doorheen reden. Ik bedoel, we hebben echt ook zeik in de regen gehad. En dat vind ik dan niet per se leuk. Maar zeg maar de momenten van dat het zonnetje scheen en dat je die prachtige kleuren in het bos en zo zag. Ja, dat zijn wel plaatjes. En is ook... ik vind het ook leuk dat we een soort volwaardige herfst hebben gehad nu, dit jaar. En dat is met dank aan de Vuelta. Dat ga ik wel onthouden. Ja,
Vuelta alsjeblieft later in het jaar, zoals we al een paar keer betoogd hebben.
Ja. Ja.
Maar wat ik ook echt leuk vond, was beklimmingen zonder publiek.
Oh, ja.
Dat ik echt dacht, dus kunnen we dat voortaan niet gewoon doen? Publiek in de laatste kilometer. En voor de rest kunnen wij gewoon naar dat schitterende landschap kijken waar ze doorheen fietsen.
Ja.
Ineens zie je hoe die bergen eruit zien. Ik vond dat echt heel erg leuk.
Mm. Ja, maar ja, je hebt ook een aantal mensen die bijvoorbeeld pandapakken verkopen.
Ja, die
en dat rent dan achteruit. Ja, dat is ook...
Indianenpakken.
Ja, bijvoorbeeld.
Zonder bibs.
Ja, mooi. Mooi. Ik merk dat jij niet meer wil schelden in de podcast.
Nee, ben ik heel voorzichtig mee geworden.
Heel goed.
En de grootste verrassing van deze Vuelta?
Tijme Arendsman.
Nice.
Ja?
Ja?
Die vond ik echt een grote verrassing. Ja, ik vind dat hij echt een steengoede debuutronde heeft gereden.
Ja, vind ik ook. Ja,
als je in week 3 op zaterdag nog... hij wilde eigenlijk in de kopgroep zitten. Dat was niet gelukt. We hadden 3 andere mannen van Sunweb daar al. Dus ja, het was ook niet zo... dat ook niet zoveel zin om erachteraan te rijden nog, zeg maar. En toen zei hij, ja, dan ga ik mezelf testen. En ik ga kijken of ik hoe lang ik erbij kan blijven bij de grote mannen. En hij is gewoon met Valverde gefinished. Zeg maar in de groep achter de favorieten. En hij zei, dat vond ik ook nog mooi. Hij zei, ja, ik zat verkeerd gepositioneerd op het moment dat Roglic aanging. Dacht hij, ja. dus stel je voor, je had gewoon misschien nog kunnen volgen. Maar ik vind, die jongen heeft dus een aantal hele goede ontsnappingen gezeten. Heeft zichzelf voortdurend laten zien. Ik vind dat echt geweldig. En ik vind het echt heel leuk om te bedenken dat er... Want er waren natuurlijk echt meer. Ide Schelling reed gisteren lang op kop. Weliswaar op een gegeven moment dat we dachten... Ben je nou
je Groschartner
aan het vernielen? Ja. Want die had een lekker band. En maar dat is toch tof. Dat je een jong Nederlands talent ziet waarvan je weet... Ja, hier gaan we er gewoon de komende jaren gaan we echt hopelijk nog heel veel zien. Dus daar was ik wel echt, over verrast.
Ja.
Jullie?
Voor de rest?
Hugh Carty heeft mij echt verbaasd.
Ja.
Was vorig jaar geloof ik 11e in de Giro. Ja, niet een heel veelzeggende renner of zo. Tuurlijk, als je naar de top 10 van die Giro kijkt, denk je wel... Oeh, dat zijn allemaal grote namen. Dus, ja. En na hem werd het allemaal wel wat minder. Dus hij was een beetje best of the rest, denk ik. Maar dat hij hier... zo lang en zo goed meegaat. Die tijdrit die ook echt sterk is. En kijk, de Vuelta is altijd wel een beetje gemankeerd qua klimmers. Van ja, wie is er nog goed? En er zijn heel weinig mensen die echt hun hoofddoel maken van de Vuelta.
Mm-hmm.
Zeker ook dit jaar met die overvolle kalender natuurlijk. Maar je hebt gewoon wel echt 2 absolute wereldtoppers aan de start staan. En dat zijn Roglic en Carapaz. Die al eerder een grote ronde hebben gewonnen. Die meedoen om de eindzegen in de Giro en de Tour. En hij komt gewoon op binnen een halve minuut, geloof ik. Komt hij binnen? Of wat wordt hij uiteindelijk? Op 1:15 uiteindelijk. Ja, dan doe je echt mee met de big boys. Ja. En hij rijdt bij een leuke ploeg die... ja, nog niet altijd echt heel erg geënt is op een klassement. Tuurlijk, ze hebben best wel veel beloftevolle klassementsrijders. Maar in grote rondes ja, is het toch altijd een beetje afwachten van blijven ze op een fietsen.
Met Uran?
Ja.
We hebben het over EF Education.
EF Education, ja. Ik vind Uran een beetje, as well, eenmaal. Ik kijk meer naar de Higuita's en de Felipe Martinez. Dus
ja, maar die gaat weer naar Ineos.
Niet? Ja, die gaat dan naar Ineos. Dus, maar er zit daar best een talentvolle lichting aan te komen.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd of hij volgend jaar gaat bevestigen in bijvoorbeeld de Giro.
Ik vraag me ook heel erg af. Ik heb mijn gevoel zegt dat we hem niet heel erg snel weer in de buurt van het podium gaan zien. Ik dacht een beetje, het is een beetje een lucky shot geweest deze Vuelta. Maar sowieso, het is een heel ander seizoen geweest dan normaal. En als de ploegen zich weer goed gaan organiseren volgend jaar, denk ik dat het moeilijker wordt. Maar we zullen zien.
Ja, weet je wat zijn grootste verdienste tot nu toe was? Hugh Carty, zijn grootste overwinning? Eindklassement Ronde van Korea 2014. Ja. Als je het Azië-circuit een beetje volgt, John, dan had je dit al aanzien komen.
Maar heeft hij niet... maar dat is voor klassement. Mm. Hij had toch ook wel ergens een rit gewonnen in Zwitserland of zo?
Ik zal eens kijken.
Volgens mij staat me iets van bij. Ik weet het niet zeker.
Nee, volgens mij niet hoor. Oh ja, Ronde van Zwitserland. Ja, stage in 2019.
Batsa.
Ja, maar ik sla de Ronde van Korea hoog aan hoor.
Ja?
Ja.
Ah, is ook wel eens. Zuid of Noord Korea?
Nee, gewoon de gezamenlijke Korea. Oh, okay, heel bijzondere ronde.
Dat snap ik wel. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Nee, Oké, scherp het.
Ja. Ja, zo'n circuit om dat mijnenveld heen. Wat er daartussen in...
We bevinden ons weer in een mijnenveld. En hier gaan we weer mailtje krijgen.
Glad ijs.
Ja. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? We hebben het al over Tijmen en Arendsman gehad. Ja. Wout Poels. Nou, ik denk naar behoren.
Mm-hmm. Nou, heel goed zelfs.
Ja.
Ja.
Maar hij begon matig. Maar 6e plek is toch mooi?
Ja.
Hij gaat weg bij Ineos om kopman te zijn. Dat is dit toch gewoon echt goed?
Ja, maar 6e plek is mooi. Maar in een niet heel erg sterk bezette Vuelta... de hele tijd net niet mee kunnen op de laatste berg.
True.
Had ik toch hoop dat hij net wel had gekund.
Hij had eigenlijk de Hugh Carthy van deze ronde moeten zijn natuurlijk. Dat is eigenlijk wat je hoopt.
Ja, nou ja, eerder de Dan Martin. Ik ben groot fan, hè? Dan Martin, dat weten we allemaal. Mijn hobbelpaardje. Maar het was een beetje afwachten van kan hij het nog? En dat vond ik bij Poels eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
Van
ja, dat klopt.
Vorig jaar minder jaar.
Slechte tour.
Bijvoorbeeld, ja, ja. Zeker.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Maar het is denk ik...
Ik ben enthousiast hoor.
Gevallen in de tour. Dus het is nu... Dit was de ronde waarin het wel goed ging.
Ja.
En waar dit kon laten zien.
Ja, nou, en ik zou zeggen een etappezege ook.
Ja, maar het is toch gewoon een zeventje. Ik bedoel, het is geen negen geworden. Dat was leuk geweest.
Ja.
Maar hij is er nog.
Ja, ja. Nee, zeker. Ik vind dat precies. Dat is heel hoopvol en dat is heel knap. Het is gewoon vooral inderdaad, denk dat gevoel van... hij is wel echt natuurlijk voor het algemeen klassement gegaan. Dus je hebt hem nooit echt in de aanval gezien.
Ja.
Je hebt hem, het is gewoon aan blijven hangen net zolang dat je kan. En dat is gewoon niet een hele, ik vind dat gewoon niet een hele aantrekkelijke manier van een grote ronde rijden. Dus dat is het denk ik meer. Dus dat is niet, het is een fantastische prestatie.
Mm-hmm.
Maar je hoopt gewoon dat je hoopt dat je in ieder geval een keer kunt juichen. En dat is niet echt, dat is natuurlijk niet echt gebeurd.
True.
Oké, even uit de postzakker. Eentje van Oni. Die vraagt, welke theorieën heeft Willem voor de tactische keuzes van de mobbies in de laatste bergrit? Ja. Was dit wraak? Was dit Wilunga Hill? Dus gewoon omdat alles anders is dan normaal. Of was het gewoon classic mobby?
Ja. Ja, ik denk dat je doelt op dat het laatste moment dat Movistar Roglic ging helpen om terug te komen bij
Canada. Solermas,
ja, precies. Dan zou je kunnen zeggen, die rijden nog voor een soort van... Ja, waren eigenlijk voor top 10
Mas,
plek.
Mas voor zijn 15e plek en Soler voor zijn 19e plek.
Ja.
Zo één plek gestegen hierdoor.
Kijk, als je...
Van plek gewisseld met Gorka Isagirre.
Ja, maar in de sprintetappe ervoor verliest hij 4,49. Dan denk je, ja, als je daar nou je best had gedaan... Dan rij je top 10 als je wil.
Maar nou goed. Ja, kijk, dus het zal altijd... all of the above zijn.
Ja, dit was wraak hoor.
Ja, nee, precies. Dus ik zou, maar als je El Dia Menos Pensado hebt gezien, de documentaire over Movistar op Netflix, aanrader, dan weet je hoe de slotscène daarin is. Dat daar zijn eigenlijk twee bijzondere slotscènes. Namelijk, het gaat eigenlijk over twee hoofdpersonen. Dus Carapaz en Nairo Quintana die daar nog rijdt. En Nairo Quintana die eigenlijk in tranen afscheid neemt van bij de lunch van zijn ploeg. Carapaz die eigenlijk als soort van dief in de nacht vertrekt naar Ineos. en eigenlijk met ondeugende oogjes eigenlijk niet echt meer durft te zeggen dat hij voor het geld gaat daar. En je voelt eigenlijk aan alles, dit gaat Movistar je niet in dank afnemen. Dat hij hier zo zit.
Nee.
En ik denk dat de revenge is a dish best served cold. En het beste bovenop La Covatia. Dus ik denk, laat ik zo zeggen, het zal hem niet geholpen hebben.
Ik denk dat je het ook door de ogen van Alejandro Valverde moet bekijken. Want mm-hmm. die is volgens mij de baas over wat er in de koers gebeurt.
Ja.
En dat is toch wel eentje die van wraak houdt.
Ja.
Dus als hij dat telefoontje zat, er weet ik veel, twee groepjes achter of zo. Die heeft rijden.
Ik denk vooral die ploegbaas hoor. Die zijn, zijn echt heet gebakerde. Nou, Unzue is volgens mij nog de meest uitgebalanceerde van het stel. Die anderen zijn echt, dat is echt Spaanse furie.
Ja.
Dus die zou ik niet graag tegen me hebben. En ik vermoed dat die gewoon ook een zwart boekje hebben waarin ze alle namen in opschrijven met wie ze nog een keer moeten afrekenen.
Maar dan vind ik wel een leuke vraag. Wat denken jullie? Had Roglic hem gewonnen zonder Mas en Soler? Ik denk dat hier wel... was het heel benauwd geworden hoor.
Denk ik ook, ja.
Maar was het
niet? Daarom zei ik het. Dus ik denk, hij had... Dus wat daar gebeurde, was dus dat hij had echt mazzel. Dat hij Hofstede trof. Nou ja, dat is natuurlijk, daarvan zou je kunnen
zeggen.
Dat
is geen mazzel.
Nee, maar goed, wel op dat moment. Weet je, het is Hofstede kwam echt exact op het juiste moment. Kwam voor hem rijden.
Ja, maar laten we Jumbo ook de eer geven die ze toekomt.
Absoluut, absoluut, ja. Nee, zeker. Dus dat, daar heb je gelijk.
Daar stuur je hem vooruit.
Absoluut. En heel blij dat ze dat een keer hebben geprobeerd nu. En hopelijk, is het een belofte voor de toekomst. Dat we dit vaker kunnen gaan doen. Maar inderdaad, het enige wat andere wat ik kan bedenken is dat Roglic gezegd heeft: wil je knaken verdienen vandaag? Wil je nog even een extra bonusje voor vanavond?
Dan moet je even gaan rijden. Het helemaal verkeerd. Hier heb je natuurlijk dat echte Einfühlen und Verstehen voor nodig. Ik kijk ernaar naar die koers. Ik zie wat er gebeurt. Lennart Hofstede zit erbij. Hè?
Mm-hmm.
Ze hebben gewoon Lennart Hofstede eraf gereden voor wat hij Valverde heeft geflikt vorig jaar in de bocht.
Oh, dat zou nog kunnen, ja.
Oh, zo, ja.
Ja, ja. Dan zou... Valverde af in de bocht. Ja. Omdat Valverde was gaan rijden toen Roglic een lekker band had.
Well played dan van Lennart, toch?
Zo.
Ja, dat hij hiermee door zichzelf op te offeren. Ja. Weer zo'n prachtige daad.
Ja, 100%.
Een daad van echte liefde.
Nog een vraag uit de mailbag van Jonas. Zien jullie dit seizoen van Jumbo-Visma als geslaagd of niet?
Ja, zeker.
Ja? Zonder enige twijfel.
Fantastisch seizoen, echt.
Ja.
Ja.
Maar niet de Tour gewonnen. En Zeeman die zei, we zitten erin om de Tour te winnen. Zei de special die wij maakten in juli.
Ja,
maar hebben we hem toen ook de vraag gesteld... als je de Tour niet wint, seizoen dan niet geslaagd?
Stel je wint de Tour niet en wel de Vuelta, Luik, Bastenaken, Luik. Je wordt
Milan-Sanremo.
3 etappes in de Tour en je wordt tweede. Je wint de 3 etappes in de Dauphiné. Je wint Grand Piemonte, 3 etappes in de Tour de L'Ain. Milan-Sanremo, de Strade, de UAE Tour. En de Vuelta de Comunidad Valencia.
Ja, dat maar de gele trui dan?
Ja, die moet je dan niet. Die heb je dan niet.
Is ook wel lekker om nog iets te hebben, toch? Anders
te dromen.
Anders ben je er al.
Anders was het klaar geweest met Jumbo-Visma. Ja, dan was het gewoon. Nu sta je nog net boven, net voor de top, terwijl je al wel heel veel succes viert.
Maar hadden we van tevoren verwacht dat ze al zo ver zouden zijn? Want ze zeiden tegen elkaar: ze gaan Ineos uitdagen, maar ze hebben niet Ineos uitgedaagd. Ze hebben op dag 1 Ineos onder hun schoen verpletterd.
Ja.
En ze hebben sindsdien hebben ze de rest van het seizoen heel dominant gereden.
Mm-hmm.
Ja.
Want Ineos heeft uiteindelijk natuurlijk de Giro gewonnen. Maar dat was omdat Jumbo eruit was. Dus daar hadden ze geen concurrentie van Jumbo. Maar de plaatsen waar ze echt geconcurreerd hebben... bijvoorbeeld in... was het nou de Ronde van de Alpen?
De Tour de
L'Ain.
Ja.
Waar ze echt met alle kopmannen bij elkaar zaten. Toen was gelijk Jumbo wals eroverheen.
Ja, klopt. Maar dat is ook wel iets waar Jumbo van moet leren. Want er zijn wel sterk geruchten dat de manier waarop Jumbo gekoerst heeft... dat het ze ook niet per se geliefd heeft gemaakt in het peloton. Geliefd zijn, nou ja, dat hebben we vandaag of gisteren gezien bij Carapaz. Als je geliefd bent in het peloton, kan dat af en toe...
cruciale momenten best wel eens helpen.
Kan enorm helpen. Het is toch ook een Nederlandse ploeg. Die Nederlanders staan toch ook wel een beetje te boeken als arrogant. En we doen het wel even. En Tim, wij hebben ook best vaak discussies. Jij vindt dat zij te veel onnodig op kop rijden. Dat vind ik eigenlijk ook. Er zijn natuurlijk momenten dat je wel op kop moet rijden. Je verantwoordelijkheid moet nemen. Je moet het verschil maken waar je het moet maken. En je moet niet overdreven veel spierballen gaan laten zien als het niet nodig is. Het eigen bordje leeg eten. Ik denk dat dat wel in de analyse van hun... Ik hoop dat ze dat goed gaan analyseren en zeggen van... goh, waar hebben we nou te veel energie verspeeld en waar niet? Maar uiteindelijk hebben ze toch gewoon echt, echt een debiel goed seizoen.
Dus ik vind het echt geen vraag... Natuurlijk, het is fantastisch geslaagd.
Ja, maar Tim is kritisch. Ik ben
een beetje kritisch. Nee, het was een fantastisch seizoen. Ik wist niet dat ze al zo ver waren. Maar als ik een kritisch kannoot erbij mag plaatsen... is dat kopwerk op rare momenten. Ik vind dat we daar ook niet echt reactie op hebben gehad.
Mm-hmm.
Dat de Jumbo's af en toe gepikeerd daarop reageerden in de media. Ik bedoel, Gesink die gewoon mensen middelvingers stuurt op Strava. dat is nog het toppunt daarvan. Maar dat gewoon, ik had graag een keer gehoord, waarom doen jullie dat nou? Op sommige momenten zaten ze gewoon op berg 1, terwijl ze niet in de leiderstrui reden. Ging Gesink echt iedereen aan gort rijden. En dat was de enige reactie die we na afloop kregen. Ja, de koers... Hard maken.
Yeah.
Ja, aan de andere kant, dat is ook wel wat Ineos jarenlang heeft gedaan. Ineos heeft ook heel vaak op kop gereden, terwijl ze nog niet de leiderstrui hadden. Dat is hun wurgtactiek.
En die wurgtactiek van de Ineos is meestal op de laatste berg en niet
nee,
op berg
die begon,
1.
Nee, die begon echt al wel, ook wel veel vaker, al veel vroeger. Ook op momenten dat je denkt, waarom doen ze dit? Ik hoor commentatoren nog zeggen van, nou, Ineos rijdt op kop. Ze doen het ook in klassiekers bijvoorbeeld. Gaat Ineos op kop rijden, dat je denkt, ja, waarom doen jullie dit?
Mm.
Omdat ze gewoon eigenlijk niet beter weten. Dat is gewoon hun tactiek. En ik vind, en dat zou ik heel leuk vinden als ik Jumbo was, van goh, iets meer kijken naar onze eigen specifieke kwaliteiten, naar de specifieke kwaliteiten van de renners. Wanneer zijn ze goed, wanneer zijn ze minder? En dan kijken van wanneer gaan we welke tactiek nou toepassen? Ja. Zodat je op de momenten dat je goed bent het meeste rendement haalt. En de momenten dat je slecht bent, dat je dat toch op een bepaalde manier weet te vermommen.
Nou, dat is mijn hoop voor voor 2021 voor Jumbo-Visma is, denk dat ze dat precies dat. Dus dat ze voortbouwen op het succes van dit seizoen, maar wel bedenken, we moeten onze gereedschapskist wel echt een beetje gaan uitbreiden. Dus we moeten kijken naar op welke manier hebben we deze koersen nou aangepakt. En had dit nou ook op een andere manier gekund en succesvoller gekund. En ik denk dat er zeker daarin, en de Tour is daar denk ik echt een voorbeeld van, dat er echt prima na te denken was over een ander soort strategie die wellicht meer gebracht had. Dat weet je nooit, want het is altijd alles. Maar ja,
je weet zeker dat Zeeman deze winter nog eens even goed die Tour gaat terugkijken. Ik denk dat gaat evalueren.
Dat is een enorm voordeel. Dat je er zitten echt goede, slimme mensen bij Jumbo-Visma, maar die ook volgens mij heel zelfkritisch zijn over wat doen we goed en wat doen we verkeerd. En er zit groei in die ploeg. En daar ben ik echt eens met Jonne. In dat opzicht is het misschien wel een zegen dat je dit jaar niet de Tour hebt gewonnen. Want ik heb wel het idee dat ze daardoor nog hartstikke gretig zijn. Hoewel ze natuurlijk echt een seizoen hebben gehad om van te smullen al.
Ja, ik ben echt benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik kijk ook heel erg uit naar een showdown tussen Jumbo en Ineos op hun sterkst. Want dat is toch een beetje wat we gemist hebben.
Ja.
Het was, ja, ze ontliepen elkaar een beetje.
Ineos heeft natuurlijk ook echt weer geweldig ingekocht. Dus een soort, zijn ook wel weer sterker geworden.
Ja, precies. Dus ik denk dat het in de Tour volgend jaar, dat we dat wel kunnen gaan zien.
Ja.
Overigens ook leuk dat Jumbo volgend jaar op Cervelo rijdt en niet meer op die lelijke Bianchi's.
Lelijke Bianchi's.
Ja, maar die Bianchi's, nou, dat is
dus schitterend. Alleen, ja, ze matchen zo moeilijk.
Ze is matchen, ja, met niks.
Nou, maar daarom vind,
ja,
ze
het is een
lelijk.
Beetje zoals ik. Ik ben ook heel mooi. Maar ja, dan zitten, ja, jullie erbij.
En
dan,
overal,
en dan vloekt het wel een beetje, ja. Ja, dat is lastig.
Het is een beetje verzatje, toch? Het is gewoon, als je het zeg maar los als kledingstuk ziet, dan is het best wel oké, totdat het aan een lijf hangt. En dan is het verschrikkelijk.
Ja, nou, ik ben blij dat ze naar Cervelo gaan. Volgens mij ziet het er alleen maar beter uit. Ik vond overigens hun shirt echt mooi dit jaar. Dus ik hoop dat ze volgend jaar...
Steeds meer richting nakken. Dan kan ik alleen maar toejuichen.
Ja. Leuke vraag van Paul. Dus eentje voor jou, Jonne. Wie is de beste knecht van dit jaar?
Ja, Wout van Aert, toch?
Ja?
Ja.
Ik zet er eentje tegenover. Rowan Dennis.
Ja, mooi.
Wel een beslissende knecht. Ik had nog een derde. Sepp Kuss.
Sepp Kuss?
Ja, snap ik ook wel.
Je mag er eentje meenemen. Je mag naar volgend jaar, ja, Roglic... Nee, Dumoulin, de Tour mag één knecht meenemen. Wie geef je mee?
Oké.
Ja, Wout van Aert.
Nee, Sepp Kuss.
Ja, ik zou denk ik ook van Aert doen. Want heb je dat is zo'n complete...
Kan alles.
Ja, maar niet tot in de laatste kilometer van een buitencategorie klim.
Oké, maar dan het wordt op de kant getrokken. Ja, zit je daar met Sepp?
Nee. Dan
lekker waaien.
Nee, dan heet je Dumoulin. Dan kun je dat zelf. Dat is niet zo. Dat is nou niet per se zijn grootste probleem. Dus het zou, als laat ik zeggen, als ik Nairo Quintana was, zou ik Wout van Aert meenemen. Als ik Dumoulin was, zou ik voor Kuss kiezen.
Ja.
En Rowan Dennis, ja, heeft natuurlijk wel de meest na Lennart Hofstede in de Vuelta.
De belangrijkste kopbeurt
ooit. Rowan Dennis natuurlijk wel echt degene die het verschil als knecht het meest verschil
maakt. Die van Dennis was wel wat langer, hè, die kopbeurt, dan die van Hofstede.
Ja, iets. Ja, nou goed, ja, die blijft dan 2 dagen aan kop.
Ja, ja, oké. Okay.
En Lennart 10 seconden.
Maar het waren 10 seconden.
Het waren 10 seconden.
Ik heb Dennis niet zo in de daglicht, in het zonsopgang zien.
Nee, en op dat witte paard ook, dat verwacht je ook niet.
Dat was schitterend. Willem, ik heb er eentje voor jou.
Ja?
Grootste koersgerelateerde teleurstelling dit jaar.
Ja, dat is echt geen twijfel over, toch? Groenewegen en Jacobsen in Polen.
Toen je zei geen twijfel over mogelijk, ik dacht Kelderman.
Nee, ja. Nou, dat...
Oeh, en ik dacht Roglic. Ja. In de laatste etappe natuurlijk.
Daar vond ik ook wel weer schoonheid. Maar,
Ja, nee, zeker. Nee, maar nu jij het ook zegt, dacht ik, oh ja, tuurlijk. Volledig mee eens.
Dus het is ook... Het is, over dat ongeluk is natuurlijk al heel veel gezegd. Maar waarom ik het wel onder teleurstelling reken, is omdat ik denk dat het zo'n schaduw legt over hun beide super veelbelovende carrières. Ja. En dus het is een beetje een uitgestelde teleurstelling misschien in dat opzicht.
Niet alleen over hun carrière, het is gewoon over hun leven.
Ja, precies. Ja,
het heeft zoveel impact op alle, ja, op hun volledige zijn.
Ja, nou precies. En dat is natuurlijk het allerergste is natuurlijk gewoon... Nou ja, ik bedoel, koersgerelateerd dan. Is natuurlijk dat je denkt, we gaan met 2 topsprinters fantastische jaren tegemoet. En dat ze eigenlijk elkaar opheffen.
Ja.
In één ongelukkig moment. En daar ben ik wel echt, nou, daar ben ik wel echt verdrietig over geweest. En ook wel een soort steen in mijn buik gehad. Best wel lang.
Ja.
Nou ja, natuurlijk die eerste dagen toen Fabio nog op de IC lag. Sowieso. Maar dat ik merk dat ik nog steeds als ik daaraan terugdenk, zeg maar wel echt. Nou ja, het is natuurlijk op alle fronten is het pijnlijk.
Maar een ongeluk toch? Als ik er nu op terugkijk.
Ja, nee, zeker. Maar, maar ook een ongeluk is toch juist verschrikkelijk?
Ja. Ja. Ik vond dat echt. Dat is natuurlijk echt het dieptepunt van 2000.
Ja, ik ook.
Deze vraag was van Gilberto Terricci.
Oh.
Een vraag van Hans van Toren. Die natuurlijk een van onze favoriete vragen.
Hans van Toren hoog?
Ja,
of zeker. Laag?
Ja, ik denk dat het Hans van Toren hoog is.
Ja.
Wat hij zegt is, wat mij dit wielerseizoen is tegengevallen, is de Nederlandse oogst. De gouden generatie lijkt al een jaartje vakantie te hebben gehad. Gelukkig maakte Mathieu veel goed met zijn prestaties, maar geen enkele etappe in de grote rondes is gewoon slecht met de toppers die we hebben. Wat moet er in 2021 veranderen volgens jullie om meer te gaan winnen met Nederlands trots? Nou, Willem.
Mm-hmm.
Dit is wel eentje uit jouw kaartenbak.
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook veel pech gehad. Wel, dus Groene Wegen. Dus dat geen enkele etappe in de grote rondes. Ja, als Groene Wegen en Jacobsen overeind waren gebleven in Polen, was dat probleem opgelost. Want dat zijn gewoon twee van de beste sprinters ter wereld. Als je kijkt, nee, we hebben pech gehad, denk ik, met Mollema in de Tour. Die viel op een pijnlijk moment. Toen hij er nog best goed voor stond, sowieso. Maar die ik vooral heel erg had opgeschreven voor de WK. Als een interessante outsider. Dumoulin is natuurlijk heeft natuurlijk nog best een aardig jaar gehad. Maar waar wel een soort schaduw overheen ligt. Dat je het gevoel hebt van, weet je wel, hij is nog niet helemaal terug. Laat ik het zo zeggen. Ja, en dus maar ja, Van der Poel wint gewoon Vlaanderen. Er zijn jaren geweest waarin we geen enkele klassieker wonnen.
Ja.
En dat was toch, denk ik, een van de mooiste koersen van het jaar ook, de ronde. Dus ik ben, en ik aan de andere kant is, en dan kom ik toch weer terug op wat we in de Vuelta ook zagen, over het jong talent dat er weer aankomt. Ik heb niet het gevoel dat het eindig is. Dus ik heb niet het gevoel dat we het nu moeten doen en dat we anders nooit meer succes zullen hebben. Of dat we anders weer een nieuwe periode Rob Ruig ingaan. Er staat ons best nog wat te wachten aan hele, hele, hele goede coureurs.
The class of 2020.
Ja, maar class toch, of 2020 is echt interessant.
Maar ik ben hier even de advocaat van de duivel vandaag. Want vergeleken met het tijdperk Rob Ruig is dit inderdaad een gouden generatie.
Mm-hmm.
Maar zijn we dit jaar niet een beetje voorbij gestreefd door de gouden generatie Slovenen? De gouden generatie Colombianen, de gouden generatie Britten.
Ja.
Nou, de Britten en de Slovenen ben ik wel mee. De Colombianen hebben toch niet zoveel gedaan?
Nee, maar kijk, wat het natuurlijk een beetje.
Colombia stort helemaal in, joh.
Het probleem van onze.
Het ook slecht jaar gehad eigenlijk. Hè?
Maar het probleem van onze gouden generatie is natuurlijk dat ze weinig. Dat is een beetje jouw stokpaardje. Daar sluit ik me wel bij aan. Dat ze natuurlijk relatief weinig wapens hebben. He, weinig wapens om. Het zijn geen veelwinnaars, behouden ze sprinters. Maar ja, goed, dan weten we wat daarmee gebeurd is. En. Kijk, als er één ding is wat ik hoop van de nieuwe generatie Nederlandse wielrenners, de Arendsmannen en de Eekhoffs van deze wereld en de David Dekkers. En bij de meeste zijn die indicaties er echt wel, is dat het jongens zijn die echt naast dat ze steengoed zijn, ook wapens hebben om wedstrijden te winnen op verschillende manieren.
Ja.
En dat is gewoon, dat is natuurlijk wat de pech van onze gouden generatie is, dat ze dat eigenlijk net niet hebben.
Ja,
ja, of dat je wapens
van de Poel.
Ja.
Die heeft er echt vijf. Die heeft een soort hele wapenkit bij zich.
Van de Poel zou je nog bij de nieuwe generatie kunnen rekenen, toch?
Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat je wapens door bijvoorbeeld het parcours worden ontmanteld.
Ja.
Laat het wel wezen. De tijdrit van Dumoulin is een wapen.
Ja.
Daar wint hij ook uiteindelijk ooit die Giro mee. Dan is hij gewoon goed bergop. Wint hij ook wel een aankomstberg op. Maar uiteindelijk in die tijdritten maakt hij het verschil. En ja, de komende Tour hebben we er twee.
Ja,
dus,
maar weet je wat ik gewoon heel erg vind om naar te kijken? Is het op eigen tempo naar boven rijden. Ik werd op een gegeven moment, dacht ik, ik wil niet weer Nederlanders die op eigen tempo naar boven rijden. En door, weet je wel, door de springveren eraf worden gereden. En dan een beetje zo achter zo'n kopgroepje hangen.
Ja,
een beetje
wel
een Mollema. En
die overwinning van Tom op Europa. Toen reed hij ook op eigen tempo naar boven.
Ja.
En Quintana ging 2 keer, 3 keer.
En hij won hem gewoon en het was fenomenaal. Dus het kan ook fucking gruwelijk zijn.
Ja, maar als je dan op eigen tempo naar boven rijdt, dan moet je ook winnen. Ja, dat zijn de conclusie.
Ja, weet je wat gewoon is? Je wil niet de hele tijd degene zijn die in de verdediging zit.
Ja, dat klopt.
Want dat is gewoon vervelend als je op je tijdrit rekent. Pak je een beetje voorsprong in die tijdrit en vervolgens hopen dat die springveren niet bij je wegkomen. Ik ben toch liever de springveer die wint.
Ja, ja, ik ben ook
of glorieus ten onder gaat. We hebben ook weinig renners die glorieus ten onder wensen te gaan.
En ik wil ook een keer een van die Nederlanders die zo'n truc uithaalt als Froome die op de eerste berg gaat. Weet je
maar dan wil ik nog één keer zeggen hoe bijzonder Froome is.
Ja.
Froome is gewoon een van de grootste van uit het wielrennen. Van, ja, of all times. Hij wint 4 keer de Tour. Hij wint alle grote rondes. En hij doet echt lijpe dingen.
Ja, maar,
vette dingen.
Ja, maar precies. Maar je wil dus Froome die samen met Sagan in de afdaling in de aanval gaat. Of Nibali die in de afdaling van de Poggio in de aanval gaat in Milaan-San Remo. Ik kan me ook nog met Heras een keer herinneren. Of Astana geloof ik, die Dumoulin toen een keer. Was dat met Astana?
Met Aru, ja.
Ik wil graag een keer zien dat de Nederlanders aan de goede kant van de stunt zitten.
Mm-hmm.
Dat wil ik graag voor 2021.
Okay, nou, mooie conclusie.
Ja. Leuk.
Een vraag van Anne Spapens is: ik wil graag weten wat jullie denken over doping in het huidige wielrennen. Hoe hangt de vlag erbij tegenwoordig? Is alle doping liefdesverdriet? Dat is een mooie.
Laatste bijna een filosofische vraag natuurlijk. Hè? Komt altijd uit een gat in je hart natuurlijk. Dat je wel hebt besluit om doping te gaan. Gebrek aan liefde.
Nee, maar dat refereert natuurlijk aan dat hij Sagan altijd liefdesverdriet toeschuiven.
Ja.
Terwijl er ook geruchten gaan. Jonne is nu heel boos naar mijn fles champagne aan het wijzen.
Ja, je hebt mij dat Haagse bakje gegeven. Sindsdien is het echt...
Schenk nog maar even bij.
Weet je, ik voel een beetje zoals die...
Ik beloof dat
ergens zo rond Madrid.
Maar dan wil ik graag dat jij deze vraag beantwoordt. Doping in het huidige wielrennen.
Er zal zeker nog doping zijn. Daar twijfel ik niet aan. Denk wel... Wij zijn niet echt in crowd, hè. Maar we spreken af en toe wel mensen uit de wielrennerij. En daar heb ik... Wel ook oud-renners en die zeggen ook van ja, het is wel echt minder sinds het biologisch paspoort.
Ja, we kwamen natuurlijk ook wel in een situatie dat het maar alomtegenwoordig
ik
was.
Ik wou net zeggen, we kwamen uit een
situatie. Het is heel snel minder.
Het is wel minder. Het is situatie. Niet alle 180 renners uit de Tour.
Ik denk dat de opkomst van die jonkies ook wel een veeg teken is. Want doping is iets wat toch... het is toch een lange termijn. Met name EPO is toch een herstel. Doping. Dus het maakt dat je sneller herstelt. Waardoor je harder kan trainen. Waardoor je dieper kan gaan. Waardoor je taaier wordt. Nou ja, dan zijn die jonkies... Ja, of dat zou heel echt een stunt zijn. Al deze jonge generaties op zijn 9e begonnen met doping. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat ze daar nu de vruchten van plukken.
Of, zoals Obelix, zeg maar.
Ja, een beetje zoals Obelix. Of er is toch wel een kentering gaande. En als ik voor mezelf spreek...
Wat hier een bekentenis?
Nou, ik gebruik regelmatig doping. Nee. Anders haal je die uit, hè, met jullie 27 aflevering. Nee, ik kijk er nog steeds hetzelfde naar. Van dat mijn vreugde over Bogert bijvoorbeeld... is er niet minder op geworden op het moment dat ik weet... van achteraf heeft hij doping gebruikt. Dus mijn enthousiasme en mijn liefde voor de koers verandert er niet om. Dat zal niet anders worden totdat ik erachter kom... dat er iemand een motortje in zijn fiets heeft gehad. Dan haak ik echt af. Dan blijkt gewoon dat ik jarenlang naar motorsport heb zitten kijken.
Ja, dat...
En dan kan ik net zo goed de full pool gaan kijken op RTL 7.
Tractor poelen.
Maar ik had nog een overpeinzing hierover. Is dat ik vind het toch wel heel erg dat Machin en Giannetti... bij UAE, die zo'n dopingverleden hebben... dat die weer opduiken en dat je die weer de hele tijd bij de finish ziet staan... vind ik echt een veeg teken. Nou, ik vind niet een veeg teken. Ik vind dat niet zou moeten kunnen. Die hadden weg moeten zijn uit het peloton.
Ja.
Maar waar trek je dan de grens? Bij welke... bijvoorbeeld?
Mensen die veroordeeld zijn of bekend hebben... die moeten gewoon mogen niet meer terugkeren in het peloton.
Ja, ja.
Oké. Okay.
Hey. Kijk...
Dat is een strenge grens.
Ja, maar ik weet niet of dat...
Wel een hele generatie die...
Nee, maar de vraag is, moet je dit... Kijk, waar ik wel op hoop, is dat die generatie uit het wielrennen weg is. Maar dat is nog wat anders dan dat je ze een beroepsverbod geeft, zeg maar, vanwege hun verleden. Dus ik voel daar wel mee, want ik voel heus het ongemak als ik Ries in een ploegleidersauto zie zitten. Of inderdaad zo'n machine zie aan de finish. En dat ik denk, oh, blijf met je fikken van Jasper Philipsen af. Dat voel ik heus. Maar het is meer dat ik het. Maar dat gevoel heb ik ook bij een Patrick Lefebvre. Dat ik denk, ja, ik hoop dat je snel met pensioen gaat. Want ik zie het wielrennen liever zonder dan met jou.
Ja.
Maar dat is denk ik wel een soort.
Heb je dat met Lefebvre?
Ja, oh, maar dat is ook wel een beetje andere reden hoor.
The person you love to hate.
Een beetje Mourinho.
Ja, er moet toch ook gewoon, weet je, als je
maar
Marijn Zeeman hebt, moet je ook een Patrick
Tuurlijk
Lefebvre
is dat
hebben.
Zo. Je hebt dat karakters heb je nodig. Dat voel ik ook wel. Maar laat ik zeggen, dan op dopingvlak, zeg maar, daar hoop ik gewoon. Ik hoop dat die generatie gewoon langzaam uit het wielrennen vertrekt. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou voor het wielrennen heel goed zijn. Maar mijn gedachte wel bij doping is, ik sluit me helemaal aan bij wat Jonne zegt. Ik denk wel dat we een nieuwe manier hebben gevonden om beter te presteren zonder dat je naar illegale middelen hoeft te grijpen. Dus ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar de bijvoorbeeld wat Sunweb en vooral Jumbo nu met voeding doen en zo. En wat we daar nu anders in doen dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n wereld van verschil. En dat blijkt ook zo'n wereld van verschil te maken. Dat zeggen al die renners ook. Hè? Dat is natuurlijk de soort. Dat is echt een nieuwe magische sleutel gebleken. Dus ook binnen. Het is denk ik veel makkelijker geworden om op andere vlakken prestatie te bevorderen. Dan dat je meteen naar medicijnen moet grijpen.
Het zou wel een goede. Ik ben nog even advocaat van de duivel hier. Het zou ook wel een goede cover natuurlijk zijn. Hè? Als je zegt, ja, een beetje dubieuze prestaties allemaal. Maar wij doen heel veel revolutionairs aan voeding.
Een supergoede foodcoach app. Ja. Ja, dus zou ik me wel echt sodomietend voelen.
Ja, maar ik ben ook, waar ik me helemaal in meega met Jonne, is dat ik het niet leuk vind om over doping te praten. Dus dat is ook een van de redenen waarom we het een beetje een rode lantaarn vermijden. Wat ik een opsteker vind, is dat Roglic af en toe gewoon gigantisch door het ijs zakt.
Ja.
Ik echt gewoon, ja, dat gewoon een keer een slechte tijdrit rijdt. Of een keer niet mee kan bergop in week 3, denk ik. Nou, ja. Dat is zo,
ja,
zo
hoopvol.
Een beetje.
Ja,
human after all.
Ja, ja. Eens.
Mooi een leuke nummer. Vraag. Als jullie één renner op een welverdiend pensioen zouden mogen sturen naar dit seizoen. Ja, ik hoef niet te antwoorden natuurlijk, want dat is Vincenzo Nibali. Maar ja. Wie zou dat voor jullie zijn?
Ja, kom er maar in, Lady Gaga. Alejandro.
Ja?
Ja.
Dat is waar eenmaal?
Hij doet gewoon pijn. Ik ben fan.
Mm-hmm.
En
hij is graf, hè?
Ik denk niet dat hij nog.
Nee, ik denk ook niet dat je nog.
Hij is nu 2,73.
Ja. Nee. Hij is gisteren 68.
Hoor. Ja, oké, okay, echt, tuurlijk. Hè? Laat me er een klein decennium naast zitten.
Mm-hmm. In de Hobbit-jaren.
Ja, weet je, dat hij dan ook nu uit de top 10 valt, geloof ik. Ja, dat doet wel pijn. Vind ik. Ik ben fan van het type renner.
Hij is tiende geworden.
Is hij tiende geworden nog net? Ja, ik dacht dat hij inderdaad
dat hij ook niet meer kan.
Dik 2 seconden voorsprong op Vlaashoff.
Het is ook dat hij niet meer kan punchen.
Nee, dat vind ik het jammer. Kijk, ik ben echt fan van puncheurs. En met name puncheurs die eigenlijk net niet goed genoeg zijn om een grote ronde te winnen.
Mm-hmm.
Hij heeft er dan eentje gewonnen, de Vuelta, 1 keer. In de 40 jaar dat hij koerst. Maar weet je, Dan Martin, Valverde, Woods, groot fan ook. Die het wel proberen, maar toch elke keer net niet goed genoeg zijn. En ja, daar is hij natuurlijk het ultieme voorbeeld van. Maar daarnaast was hij gewoon altijd wel oppermachtig in van allerlei koersen. En dat heeft hij niet meer. En dat vind ik wel, dat doet wel pijn.
Ik denk dat het brak. Dat ik het zag breken bij hem in die etappe dat Cort Nielsen won en Roglic tweede werd. En de mobbies eigenlijk voor hem aan het rijden waren om die sprint aan te gaan.
Ja.
En hij eigenlijk 50 meter voor de finish het hoofd boog en zich liet uitbollen.
Ja, terwijl hij best wel lekker ging. Dat vond ik heel raar. Dacht ik, ineens is hij op of zo.
Wat daar gebeurde was Koes ging de sprint aan. Of die trok de sprint aan voor Roglic.
Nee, niet Koes. Bennett.
Was het Bennett?
Ja,
oké, okay, ja, ik dacht dat het Koes was. Maar, Mobistar zat er met best veel man.
Mm-hmm.
En hij ging die sprint aan. Maar zijn laatste man ging veel te vroeg eraf, wat ook niet zo gek is, want ze zijn helemaal geen sprintploeg. En toen zat er dus nog een Jumbo-Visma en die begon de sprint aan te trekken. Hij dacht voor ook niet. Toen keek hij om. Toen zag hij ineens de bejaarde kop van Alejandro. En toen reed hij weg. En toen zat Alejandro ineens van ja, scheiße.
Ja, maar hij sprintte. Hij gaf het 50 meter voor de finish op. En ik denk in die anderhalf seconde tot de meet heeft hij denk ik besloten. Het is wel klaar.
Toen zag je hem knakken.
Ja.
Oh, wat goed, Willem. Oké. Okay. Even genoeg over de koers. Even over jullie zelf.
Oh?
Bernadette Nolens en Huub en Kai van der Wiel vragen eigenlijk hetzelfde. Hoe kennen wij elkaar? Hoe is dit tot stand gekomen? Dit duiden van het wielrennen?
Ja, niet.
Nou.
Ik ken jullie helemaal niet. Wie zijn jullie eigenlijk?
Hoe lang zitten jullie hier al? Ja. Wat hebben jullie allemaal gehoord?
Nou, een kleine geschiedenis. En
jullie kennen elkaar al jaren.
Een culturele geschiedenis van de Rode Lantaarn is dat Willem en ik kennen elkaar van de verkiezingscampagne van Lodewijk Asscher uit 2010.
En dan niet de commerciële R&B-artiest, maar de politicus.
Mm-hmm. Ja, dat halen mensen vaak door elkaar.
Daarom.
Maar als je Willem en ik zou kennen, dan zou je weten dat het om de politiek ging.
Als je mij zou kennen, dan wist je dat het om de commerciële R&B ging.
En toen Willem en ik zijn gewoon met het podcast begonnen. Toen podcast eigenlijk nog een beetje een woestijn was, dachten wij, we gaan elke dag tijdens de tour een podcast aflevering
maken. Een oase oprichten, dacht ik.
10 jaar ouder geworden, met huilende baby's naast ons op tafel.
Zeker.
En Jonne is erbij gekomen, omdat we toen een keer naar de tourstart in Düsseldorf gingen. En toen dachten we luisteraars meenemen. Toen namen we Jonne mee. En die bemoeide zich met alles wat we deden. En we waren allebei te besmuikt om te zeggen, ga alsjeblieft weg. En sindsdien is ze gebleven.
Ja. Ja, maar we durven nog steeds niet te zeggen, sodemiet erop. Nee, het is helemaal niet jouw podcast.
Maar jullie hebben mij meegevraagd. Althans, via Anne Janssens is dat gegaan toen. Dat is jouw medeoprichter van dag en nacht. Want ik was al van plan om naar die tourstart te gaan. En ik schreef altijd onzinstukjes. Voor af en toe wat websites en af en toe voor mezelf. En af en toe voor wat ander volk. En toen vroeg hij mee en dat klikte helemaal niet. Maar toen kreeg ik een paar maanden na een appie of ik jullie podcast wilde produceren. En ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat dat inhield. En nog steeds zit ik met heel veel vragen. Maar dat klikt heel goed. Het was een heel leuke dag in Düsseldorf toen.
Ja, ondanks start in Düsseldorf, regen. Valverde ging vol ons neus op zijn snuffert.
Ja.
Dat schept toch een band, hè?
Ja, het idee was een beetje, Jonne dacht dat het door hem kwam. En toen was het wel een van de momenten waarop wij dachten, ja, hij praat op dezelfde manier over wielrennen als wij.
Deze moeten we hebben.
Dus dat was gewoon een hele leuke dag. En ondanks dat Valverde, die toen echt een van de favorieten voor de eindzeg van de Tour was, die ging echt grandioos op zijn mel.
Ja.
En viel uit.
Gebroken knieschijf.
Leuke vraag van Huub is ook, wie was de eerste vriend van de show?
Ja.
Ja, dat moeten jullie.
Nou, we hadden natuurlijk in het seizoen 2016 hadden we in de Tour van 2016 hadden we natuurlijk een aantal speciale gasten. Leon Guijen sowieso, de voorzitter van Het is Koers. Huub Bellemakers was er toen ook al. Lodewijk Asscher is toen een keer te gast geweest. Michael Bogert hebben we toen als speciale gast gehad. Maar dan zijn we nog naar een strandtent in Zandvoort gegaan om Michael Bogert te interviewen.
Lag je daar te zonnen?
Met knikkende knietjes. Ja, ik weet niet wat hij daar deed. Oh nee, die was daar voor Spijkers met Koppen. Zomerspijkers. De cirkel is rond.
Ja, ja. Schitterend. Ja.
Daar waren jullie ook laatst. Dames is een cirkel rond.
Dames is een cirkel rond, ja, precies. Ja.
Anders was hij vierkant.
Dus Michael Bogert was denk ik de eerste echte wielerslab die we hebben.
Ja, maar deze vraag wordt gesteld door Huub.
Ja, maar
dat
de eerste
is ongetwijfeld Huub Bellemakers.
De eerste officiële... Ja,
Huub stelt gewoon de vraag aan zichzelf?
Dat is een andere Huub.
Ja, kan je zo aansluiten hoor.
De officiële eerste special hebben we gemaakt met Dylan van Baarle volgens mij.
Nee. Eike Visbeek was ervoor.
Nee, zeker niet.
Ja, wel.
Ja?
Ja, zeker. Want dat was de eerste aflevering waar ik bij was. Als producer toen.
Oké, nou Eike Visbeek dan.
Ja.
Enfin.
Toen gingen we met hem uitgebreid praten. En toen verklapte hij dat Tom voor een klassement ging in de Tour.
Dat is waar, ja.
En toen kwamen we op teletext.
Ons eerste 101'tje.
Ja.
Maar het is natuurlijk met dat vriend van de show is natuurlijk altijd een beetje geweest dat iedereen die wel eens iets tegen ons gezegd heeft,
iets aardigs,
want wij een geurvlaggetje omheen.
Ja. Ja,
door zijn vriend van de show te noemen.
Ja.
En dus zo is het gegaan.
En daar is uiteindelijk ook het platform uit vandaan gekomen, toch? Want dus wij noemden dat al iedereen te pas en te onpas vriend van de show.
Ja. Ja.
En toen werd dat in één keer de duiding voor alle vrienden van podcast van Dag en Nacht Media.
Ja, vriend van de show.
Tim, een vraag voor jou. van Martijn. Als nieuwe luisteraar dit jaar en nieuwe vriend van de show vroeg ik me af waar dispuut uilenbal vandaan komt. Een toelichting van een oude meme zou welkom zijn. Dank. Ja,
nou, Martijn, ik kan nogal goed bekakt praten.
Dus Tim komt uit Leiden.
Ik kom uit Leiden. En ik ben ook voormalig korpsstudent. Dus dan leer je gewoon heel goed om...
Niet bij Uilenbal, toch?
Niet bij dispuut Uilenbal. Dispuut Uilenbal is volgens mij van Jiske vet. Ja. Het fictieve dispuut. Maar sindsdien noemen wij coureurs... wiens naam je zeer bekakt kan uitspreken. Leden van dispuut Uilenbal. Zoals natuurlijk Feut Koes.
Ja, maar de
Gorka en Jon Isagiri.
Ja, dat zijn de original gangsters. Ja,
Ramboeru. Oeruboeru.
Dus wij zoeken altijd in het peloton naar namen die je heel bekakt kan uitspreken. Ja. En die bombarderen we tot leden van dispuut Uilenbal. En die zijn wel een beetje geconcentreerd rondom ons favoriete Pro Tour team.
Astana.
Ja. Astana.
Astana.
Ja, uiteindelijk.
Hey Fino, geef je nog wat weg of niet?
Hey Finootje.
Love it what.
Sowieso is het natuurlijk ons ultieme doel... is om alle vrienden van de show in het peloton... uiteindelijk bij Astana te hebben fietsen.
Ja. Ja.
Had Mike Teunissen laatst ook een cursus Kazaks aangeraden.
Dus, maar het valt toch wel op dat Spaanse namen... gewoon heel goed bekakt kunnen. Mm-hmm. Dat is toch wel echt...
Gorka.
Volverde.
Ja. Dat is wel zo. Ja, dus dat is. En af en toe komt er een nieuw lid van Dispuut Uilenbal bij. Ja. In de komende specials zou ik. Denk ik dat we er ook weer een introduceren.
Ja, oh ja. Tuimen Arendsman.
Misschien dus Arendsman.
Arendsman. Ja. Jezus, rijden.
Sowieso doet zijn naam het natuurlijk heel erg goed. Maar we vonden ook een interviewtje met Tuimen op RTV Gelderland. Waarin Tuimen is een slimme jongen, gymnasiast. Hij komt ergens uit, ik weet niet waar, Velp of zo uit die buurt. Maar hij was ook nog een beetje verkouden. Oh ja. Waardoor hij echt, het was echt één op één dispuut Uilenbal was het. Dat was heel,
klonk lekker bekakt.
Ja,
ik heb er altijd wel zwak voor, ik vind het wel leuk.
Ik vind het ook leuk.
Ja, natuurlijk Jonne. Ja, hebt gewoon lekker dat Amsterdamse. Ja. Paul en David Rosema en Martijn ten Kaat. Die vragen eigenlijk allemaal, die hebben dezelfde soort vraag. Hoe kijken jullie al die koersen met kinderen erbij? Hier ontstaat altijd ruzie tussen twee van de drie als de finish nadert, schrijft Paul.
Ja.
Ten eerste neem nooit drie kinderen. Mijn vader zei het al, kinderen zijn hinderen. Ik kijk best wel veel koers met mijn oortjes. Gewoon dus oordopjes in.
Hij sluit je gewoon af voor de rest van het gezin.
Nou ja, nee, ten eerste is het natuurlijk heel fijn dat ik tegenwoordig het heerlijkste excuus ooit kan gebruiken.
Papa moet werken.
Het is mijn werk. Ja. Dus dat is al best. Dat wordt al best wel geaccepteerd. En sommige etappes. Dan ga ik wel gewoon bijvoorbeeld mee naar de speeltuin. Maar dan heb ik hem gewoon op mijn telefoon en mijn oortjes in. En wat ik vaak doe, mijn moeder woont om de hoek. Dus dan wandel ik even naar mijn moeder. Vindt mijn dochter echt het leukste wat er is. Mijn moeder ook echt helemaal happy. En ik leg lekker op bankie koers te kijken.
Ideaal. Ja. Nee, mijn truc is inderdaad gewoon... papa is even aan het werk. Papa moet dit kijken voor zijn werk. Wat met dank aan jullie, lieve luisteraars, ook gewoon feitelijk waar is. Ja, ja, maar dit excuus mag je prima gebruiken. Zeker als je vriend van de show bent. Dan is dit eigenlijk ook jouw werk. Namelijk de koers, de Rode Lantaarn. Daar hoor je ook bij. Dus dat is ook, was het ook onderdeel daarvan. En de laatste tijd, dat vind ik heel erg leuk. Beginnen ze ook een beetje interesse te ontwikkelen voor wat er voor het wielrennen. Dus dan de vragen die ik nu krijg is, wie ligt er voorop? Voor wie zijn we papa? En dan moet ik zeggen, voor de gele of voor de rode of voor de roze. En de roze is vaak favoriet. Ze zijn erg EF education minded, mijn kinderen. Maar dat helpt ook. Dus, en dat is natuurlijk echt het voorland wat ik hoop. Want zo is het natuurlijk bij mij ook begonnen. Dat ik vroeger met mijn vader meekeek. Weet je wel, die klassieke herinneringen van de Tour de France in de zomer. Waar de gordijnen dicht gingen en papa in zijn stoel de Tour zat te kijken. Ja, dat is nu een beetje, dat is de next generation. Dus dat probeer ik ze een beetje mee te geven. Dus ik hoop dat over een jaar of vijf, dat het dan niet meer is... Papa, ik wil een filmpje kijken, maar papa mag de tv aan. Want José en Renaat zijn...
Ja, ik wil José zien. José zien.
Precies. Ik denk dat ik ook een hele grote poster van José op de kamer van mijn zoon ga hangen.
Maar ik moet
nastrevenswaardig.
Ik moet hier eerlijk bij aantekenen dat ik het af en toe wel echt heel ingewikkeld vind. Staat mijn dochter weer voor de tv en zegt, wie is dat?
Ja.
Wie is dat? Ja. Maar ook omdat de finish van etappes, het was eigenlijk best wel relaxed. Was de Giro die elke keer om 4 uur finishte?
Ja.
Want die etappes, die finishen altijd precies op het moment dat ik mijn kinderen van de crash moet halen.
Ja, spitsuur. Ja.
Kinderspitsuur. Ja, dus het is wel
Nou, dit in het kader van dingen die mogen blijven in het nieuwe wielerseizoen. De finish iets eerder, dus iets na 4, zeg maar, in plaats van iets na 5, zoals we een beetje gewoon waren.
Echt. Mag ook wel blijven, ja?
Mag blijven.
Ja,
mag
maar
blijven.
Dan wel van tevoren lekker zeggen. Want
ja, we van tevoren zeggen, ja. We sowieso van tevoren zeggen.
Regelmatig verrast. Ja.
Zeker.
Ja. Er was ook een leuke inzending van Keijen Schaaks. Die stuurde ons een heel wiskundig model. Die reageerde natuurlijk op Arjen Zuur, die regelmatig bij ons wiskundige model.
Zuur. Arjen Zuur, gast. Die zei dit echt heerlijk, dispuut uit de bal.
Ja, dit deed ik per ongeluk.
Soms kan je het ook niet bedwingen, hè? Vind ik altijd wel leuk.
Maar rekenen voor ons uit dat de podcast toch voor maximaal de helft over wielrennen gaat. Ja, dat klopt. En dan nog een paar observaties. Gemiddeld wordt 44,8% van de woordgrappen van Jonne door niemand opgepikt.
Ja, dat is mij ook opgevallen.
Daarin zijn niet de woordgrappen meegeteld die Jonne dubbel maakt om te kijken of iemand zijn tweede keer wel heeft gehoord.
Het probleem is niet dat we ze niet doorhebben.
Weet je wat het is? Ja, het is net als vroeger na mijn rapport. Dan zei mijn moeder altijd, ik ben niet boos, alleen teleurgesteld. En ja, dat is hier ook. Jullie hebben het gewoon niet eens door hoe grappig ik ben.
Ja.
Het is echt zonde.
Daar hebben we gerust door, joh.
Ik vind jou hartstikke grappig, Jonne. Maar ik vind de woordspeling, vind ik persoonlijk toch een beetje de... Ja, hoe zeg je dat?
Ja, de diarree.
De dimension data van de grappen,
ja,
vind ik.
Ja,
dat
is waar. Ja.
Goed seizoen dus, gereden, hoor, die dimension data.
Probeer,
goed seizoen. Veel doping, maar goed seizoen.
En TT. Ja. Hoezo veel doping?
Ja, Ries.
Oh, zo ja.
Oké, okay, maar had meer conclusies.
Ja, nog meer conclusies. En zijn 24 renners in het peloton over zonder een door de rode lantaarn verzonnen bijnaam? Klopt. Voor het gemak nog een lijstje met bijnamen die nog niet gebruikt zijn. De kettingfluisteraar, de Albatros van Poeldijk, Julian A. Vlaflip en George Bennett niet goed genoeg. Ja, dat is er weer eentje in de categorie NTT van de grappen.
Ja.
Er komen wel de Albatros van Poeldijk vind ik wel echt een leuke random bijnaam voor een willekeurige renner.
Ja, ja, zeker.
Er komt vast iemand uit Poeldijk, dus.
Ja.
Wie is dat dan?
Nou, zou ik wel leuk vinden om deze bijnaam gewoon te geven aan een willekeurige... aan Champouzin bijvoorbeeld.
Champouzin.
Ja, dat we die gewoon, weet je wel, dat we die gewoon voortaan altijd de Albatros van Poeldijk noemen.
Er vroeg ook iemand...
Zal ik dat toevoegen op zijn Wikipedia-pagina?
Ja, er vroeg dus iemand, waarom komen die namen nooit op Wikipedia terecht? Maar altijd als zelfs bijnamen waar wij al totaal aan gewend zijn, die halen het gewoon niet op Wikipedia. Omdat daar dan...
Misschien komt dat omdat wij ook nog geen Wikipedia-pagina hebben. En ik kijk dan een beetje naar jou, Tim.
Ja, ik heb toch geen Wikipedia voor onszelf aan.
Maar je bent toch de eigenaar van het Imperium? Hier heb jij toch mensen voor?
Ja, dan ben je niet een Wikipedia-editor.
Je betaalt toch gewoon mensen hier?
Ja, ik kan wel iemand.
Wat doen die eigenlijk de hele dag?
Ik vind er zit wel een interessante vraag achter natuurlijk. Dus wanneer wordt een bijnaam een officiële bijnaam? Dus ik vind dat wij inmiddels natuurlijk als Rode Lantaarn, de beste sportpodcast van 2020, inmiddels best wel wat invloed hebben op het discours rondom wielrennen.
Ja.
En ook over. En het is ook dat het best geluisterd mag worden als wij een bijnaam introduceren of gebruiken. Die dan navolging krijgt, bijvoorbeeld in de Twitter scene.
Ja, maar...
Of elders. Ik bedoel, er zijn gewoon bijnamen die wij. Ik noem een Sees Notable. Sees Notable wordt gewoon Sees Notable genoemd bij Team Sunweb.
Ja,
ja.
Maar dat weet je wat het is, Willem?
Je boy Tish.
Ik wil niet,
zeker, ja,
ik wil niet Calimero hier doen, maar het komt toch een beetje doordat als je een beetje conservatieve mensen hebt, ik noem een redactie van Wikipedia, die zegt gewoon, het telt pas als bijnaam als Maarten de Kroom op tv gebruikt heeft of dat we bij de avondetap hebben gezien, maar niet een podcast. Vinden ze ingewikkeld.
Ja,
denk ik.
Ja, zijn ze allemaal Republikeinen daar bij Wikipedia?
Ja.
Maar we hebben nu toch contacten bij de NOS? We kunnen toch gewoon, even Robert de Rijk vragen om even een lijstje toe te schrijven aan Maarten de Kroo. Want dit is gewoon de officiële NOS-lijn nu.
Ja. Ja, dus dan hebben we Sees Notable. Die moet er in ieder geval in.
Sees Notable.
Het tijdperk
Mollema.
Mijn boy Tish.
Ja, mm-hmm. Zijn wel een paar belangrijke.
Ja, precies. Maar wat ik al best wel lastig vind...
Oerboel.
Ja.
Alex Oeruboel.
Ja. Ja.
Het voorprogramma voor Gino Meder.
Het voorprogramma, ja. Ja, Gino Meder is.
Maar dan zijn wel wat ik. Dus even over dat voorprogramma. Over het voorprogramma. Over die bijnamen. Wat ik bijvoorbeeld lastig vind. Is, sommige. bij sommigen denk ik meteen, die kloppen. Hè? Dat is, of die zijn leuk of grappig of wat dan ook. Maar sommige renners zijn echt lijken immuun voor goede bijnamen. Voor iets dat blijft plakken. Dus Tom Dumoulin bijvoorbeeld. Weet je wel, dat is dan Turbo Tom of de Vlinder van Maastricht. Ja, het is allemaal niet, hè?
Dekt de lading niet.
Het is allemaal niet. Dus het is wonderlijk wat dat vraagt van een renner om...
Ik vind het nog wonderlijker dat jij ineens de thee weglaat bij niet.
Bij niet.
Ja, als het over Tom, dat je dan ineens je Brabantse...
Ik zat al in mijn hoofd bij een tikkie naar het zuiden, maar daar zit ik morgen. Nee, maar dat is toch
wonderlijk. Als je gepassioneerd raakt, dan ga jij gewoon...
En zwaar, ja. Maar het is toch wonderlijk dat bij Dumoulin, een van Nederlands grootste renners, lukt het dus niet ons als Nederland om een bijnaam te vinden die acceptabel is. Of die past, of die klopt.
Ja, maar ik vind niet dat alle renners een bijnaam nodig
hebben. Nee, ik ook niet.
Sommige renners, Tom Dumoulin, een schitterende naam. Ja. Instituut van een renner. Dus die heeft geen bijnaam nodig. Maar sommige renners, vooral renners die een beetje kleurloos zijn, dat is leuk om daar een bijnaam voor te
hebben. Maar wat frappant is rondom, en daarmee kunnen we de casus Dumoulin afsluiten, is dat zijn fans, Dumoulisten, dat klopt dus wel helemaal.
Ja.
Dat is helemaal, dus zijn fans hebben een bijnaam en hij zelf niet. Dat is toch fascinerend.
Dat Dumoulisme nog geen stroming is op Wikipedia is ook een godsme.
Echt een godsme, ja.
Oké, ik heb twee vragen aan jullie.
Ja?
Van Hidderorda. Die zegt, ik heb twee dagprijswinnaars. Twee vragen van een niet-prijswinnende podcaster. Kan nooit lang meer duren. Mm-hmm. De eerste doe ik aan Jonne. Jonne, wat is je favoriete koersdag aller tijden? Die je zelf gezien hebt.
Gent-Wevergem 2015.
Ja, is de Geraint Thomas in de berm.
Ja. Ja, zeker. Ja, schitterend.
Ja, regen. Ja.
En regen, wind, cocaïne. Gewoon Paulini.
Ja, en dus met zo'n wind. Probeer dan maar eens koken. Probeer dan zo'n lijstje dan maar eens in je neus te krijgen.
Ja, maar daarom weten we ook dat hij die koers echt schoon reed.
De hele Haaghoek ligt nog vol met Colombiaanse coke, joh.
Ja, schitterend. Wat daar allemaal is gebeurd, joh. Dat is met geen pen te beschrijven, jongens.
Ja, die was geweldig.
Ik zou de tijdrit van Dumoulin in zijn winnende Giro noemen.
Snap ik.
En omdat sowieso natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch dat een Nederlandse renner zo'n prestatie levert. En dat we voor het eerst sinds, wat was het, 1980 weer een grote ronde wonnen als Nederlands volkje. Maar er zit natuurlijk altijd een soort, je moet altijd bij een bijzonder moment heb je ook altijd een soort persoonlijke connectie, vind ik. En dit was, hier heb ik mijn zoon uit bed gehaald. Die op dat moment lag te slapen. Omdat hij 3 maanden oud was. En dan slapen kinderen helemaal voortdurend.
Omdat ik gewoon een slapende baby wakker gemaakt. Omdat ik kindermishandeling. Toen heb ik mijn tik glas water in zich gegooid.
Nee, maar ik vond dat hij het niet mocht missen. Hij was ook al wel toe om wakker te worden. Maar ik dacht, hij mag dit niet missen. Dit is zo'n bijzonder. Ja. Dit wil ik je later kunnen vertellen. Dat ik je als hij 16 is, dat ik tegen hem kan zeggen. Toen Dumoulin de Giro won, heb ik je uit je wieg gehaald. Omdat ik het zo bijzonder was het.
Ja.
En dat is bij een goed moment zit altijd ook een. Het is nooit alleen maar wat er op tv te zien is. Het is ook wat er in je huis gebeurt.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik zou zelf hebben gezegd Bogert Laplanje.
Ja, dat staat bij mij ook heel hoog.
Echt een hele goede herinnering.
Dat zat ik in Marokko, heb ik niet gezien.
Ach, Willem. Willem, ik wilde aan jou de vraag eigenlijk stellen. Favoriete niet-Nederlandse coureur aller tijden?
Oh ja, daar heb ik over nagedacht. Maar die vind ik echt heel moeilijk. Ik denk Oscar Freire.
Echt waar?
Ja, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Ik was gewoon, ik werd, ook over. Hè?
Ja, maar ik werd ook... Maar hij reed natuurlijk voor Rabobank. En ik was natuurlijk super voor Rabobank in die tijd. Nu nog steeds wel voor Jumbo-Visma. Maar inmiddels, toen was ik wel echt voor Rabobank. En Freire was daar natuurlijk echt... Was natuurlijk zo'n toffe renner. Die alles zo makkelijk deed lijken. En zoveel won. En toen en ook vaak als een duveltje uit een doosje. In één keer alsnog koersje won en zo. Ik hield gewoon heel erg van hem. En zeker met de kennis van nu. Als je dan de verhalen hoort van Tankink en zo over hem. En over hoe die dan, weet ik veel, tot zijn 33ste nog met een onderbroek onder zijn koersbroek reed. Ja. Omdat hij dan niet wist dat niet hoorde.
Of dat hij dan op... Op trainingskamp, op dag 2 of 3 zei van... ik heb een beetje last van mijn knie. Ja. Maar dan wel 3,5 uur ging tennissen met de assistentcoach.
Dat was, ja,
zo vet.
Ja, dus ik, Ja, Oscar Freire toch. Oscar, ja, ja, echt.
Ik heb toch dit, deze jaargang toch een beetje leren kennen dat het een beetje een zootje was bij die Raboploeg. Ik had altijd zelf het gevoel, leefde bij mij heel erg, dat de Rabobank een heel professionele ploeg was in de peloton.
Ik vind het leuk dat je het zegt, want het is een van mijn plannen voor deze winter om een... Om een meerdelige serie te maken over die jaren Rabobank.
Een Rabobank special, ja. Dat is echt een heel goed.
Ja, idee. Meerdere. Dus met Oscar Rito. Kijken of ik een serie kan maken met...
Gesponsord door ING. Nog een...
Maar wat is jouw... Nee, ik ben wel benieuwd naar jouw favorietje.
Bij mij, ja, is uitgesproken favoriet.
Huh?
Mijn grote favoriet is Marco Pantani.
Ja?
Ja, ik was echt gewoon een tienerfan, weet je wel. Leerde sport heel erg kennen. Ik was zo fan altijd geweest van Nederlands elftal 1998 en Ajax 1995. En Pantani in die tijd.
Maar wat viel daar ook niet van te houden, toch?
Ja, zoveel romantiek. Ja. Die gewoon bij die rare Italiaanse Mercatone Uno ploeg zat. En dan zo'n bandana om zijn hoofd had. Ja. En altijd bergop in de aanval ging. Het spectaculaire wijze.
Hij lijkt, ik moet al bij Pantani, ik heb er altijd nog een extra voor. Hij lijkt namelijk 2 druppels water op mijn vader.
Ja?
Ja.
Ik dacht heel even dat je op Tim ging zeggen.
Nee. Hij lijkt echt 2 druppels water op mijn vader. Oh, wow. Ja, dus iedere keer als ik hem zie, dan en zeker als in een bepaalde positie of zo, dan denk ik, hè? Dat is heel raar.
Oh, wat grappig.
Ja. Ja, jij hebt dat met Lance Armstrong, Tim.
Zeker. Meest iconische wielershirt ooit, sluiten we mee af. Laatste vraag. Wat is het meest afgrijzelijke wielershirt volgens jullie?
Ja, er zijn 2 vragen.
Iconisch?
Ja. Dat zegt Twan Kleofas. Zeg dat, mooie naam.
Ja, voor mij is het Mappai. Dat vond ik echt zo'n vet shirt. Maar ja,
is ook wel afgrijzelijk.
Maar ja, Jonne, bij jou is mix. Altijd een beetje dichtbij. Je wil graag dat iets soort van lelijk is. Maar dan vind je het daardoor ook weer heel erg vet.
Echt een Versace boy.
Nee, Versace vind ik heel lelijk. Maar ik hou van felle kleuren.
Nu klink je als Frank Grover. Kleuren fascineren mij enorm.
Nee, ja, een beetje fauvistisch mag wel van mij. Gewoon
fauvistisch.
Fauvistisch, ja, dat is een mooie, schitterende kunststroming natuurlijk. En ik vind het wel mooi als er wat kleur en wat gekkigheid in zit. Gewoon iets niet alledaags. Beetje zoals Bochum, die Duitse ploeg had op een gegeven moment ook ooit zo'n funky shirt. En ik spaar voetbalshirts en dan neem ik ook degene met het meeste kleur. Ik heb eentje van, volgens mij is de Real Sociedad of zo, ook met zo'n regenboog erop. Echt genieten.
Mm. Ja, je zit hier met een Ajax 1995 uitshirt aan.
Ja.
Van Patta.
Ja, klopt zo.
Ik heb ooit voor 10 euro in een tweedehands zaak hier in Amsterdam een PDM shirt op de kop getikt. Nou, daar heb ik er ook wel, die vind ik er ook wel schitterend hoor. Ik heb daarna afgelopen zomer was ik in Frankrijk 1 dag ingekoerst. Gewoon een rondje gaan fietsen. Ja, dat is wel, dat was de meest geswanjeerde dag die ik heb rondgereden. Ja, omdat een heel mooi shirt.
Ik vind toch ook Rabo.
Ja.
Dat is gewoon, ik heb zo'n warm gevoel voor de Rabo ploeg.
Ja.
Voor alles wat
er gebeurt. Maar dan wel de vroege Rabo, toch? Met de echte blauwe broek.
Ja,
en zeg maar Bogert's eerste etappe overwinning in de Tour.
Echt heel, heel leuk. Ja. Terwijl dat gewoon de kleur, dat was gewoon een folder van de Rabobank, hè, die er rondfietste. Er was gewoon niet eens, er zat geen enkele creativiteit in.
Nee, ja.
Ik zou het zo graag willen dat ploegen gewoon designers een shirt laten maken. Dat ze dan gewoon, weet je wel, gewoon van die samenwerkingen doen zoals, hoe heet het? IF in de Giro had met dat, hoe heet dat ook weer? Dat skatemerk.
Ja.
Roses?
Nee.
Bauer?
Nee.
Zal ik nu nog meer?
Palace.
Ja.
Maar dat zou ik dus ook heel leuk vinden. Jumbo, als je luistert. Het is gewoon wel een mooi shirt waarin ze rondrijden. Maar volgens jou gewoon Jumbo en Piet Parra shirt.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk super vet. Maar
is het zo'n verdienmodel ook?
Zeker, want ik heb toevallig afgelopen jaar wel een klusje gedaan voor de KNWU ook. In mijn andere leven als communication adviseur.
Heb je dit wel gemeld bij ons?
Waar? Er staat gewoon in de statuten dat ik alles mag.
Ja, dat is wel waar. Ja? Willem staat bij het hoofdstukje snabbelen. Moet je maar even kijken.
Ja. Oh, echt? Okay.
Willem mag alles. Dit moet alles melden. Maar daar ging het daar onder andere over. Over het iconische Nederlands shirt, zeg maar. Dus dat, en hoe je dat eigenlijk nog iconischer kunt maken. En dat Nederland natuurlijk heeft natuurlijk zo'n geweldige designcultuur. Zoveel geweldige ontwerpers ook die echt hele mooie dingen kunnen maken. Het eigenlijk heel jammer is dat we dat En dan doe ik een beetje flauwer. Maar dat we laten we zeggen, de design van de shirts, bijvoorbeeld van Jumbo-Visma of van Nederland op een WK of op de Olympische Spelen, overlaten aan de designer bij een bioracer of bij Agu of zo, weet je wel? Terwijl, ja. Ik bedoel, je ja. wil daar juist eigenlijk de top van de top voor hebben, om daar echt geweldige dingen van te maken die iedereen wil hebben. En volgens mij kan dat ook prima. Ja, je noemt Para. Ja, weet je hoe vaak wij al niet de vraag hebben gekregen over of dat we, wanneer we nou eens met wielerkleding van de Rode Lantaarn kunnen komen. Ja, dat heeft gewoon te maken met dat is natuurlijk echt kwaliteit wat die man maakt. En bijzonder en interessant. En dat is natuurlijk, dat is wel een beetje wat je hoopt ook, dat de Nederlandse teams ook een beetje gaan doen. Weet je wel, dat je ook daarin een soort professioneel gaat groeien.
Maar ik vind het wel heel tof. Korte termijn sponsorbelang om je sponsornaam zo groot mogelijk daarop te zetten. En helemaal in de kleuren van de reclamefolder van de sponsor te rijden. Ja. Ik zou gewoon zeggen, het allerbelangrijkste is dat er over 15 jaar nog steeds over jouw gesponsorde shirt wordt gepraat.
Ja.
En als je als Jumbo dat nou volgend jaar doet.
Ja, of dat je, zoals in het voetbal, dat je dat werk shirts gaat verkopen. Kijk, er is natuurlijk een enorme cultuur in het wielrennen. Dat je als amateur wielrenner mag je dan niet in een bepaald shirtje rondrijden of zo.
Ja, dat is vooral voor de gele trui en de groene trui.
Te dik en te lelijk voor. Mm. Maar dat komt ook omdat je wil ook niet een soort van wandelend reclamezeil zijn. Een vriend van mij die heeft voor de grap een Bora Hans Grohe trui gekocht. En er staat vaak Bora Hans Grohe op. Dat is echt niet normaal.
Ja, dat is waar.
Maar wel meer dan 21 keer.
Maar het is echt onnodig. Absurd. Ja, want niemand gaat voor de gein in dat Bora Hans Grohe shirt lopen.
Hij wel hoor.
Ja, okay, maar
een beetje een
heel weinig. Paar idioten die dat doen.
Hij doet het hooguit. Je doet het. Ik denk dat het te vaak ironisch gebeurt. Zeg maar
ik hoop echt, dat het een keer gebeurt. Gewoon
ja.
Doe
ja, maar
gewoon
ik vind het ook echt. Ja. Dus we hebben het vaak dus over, weet je wel, over de ontwikkeling van bijvoorbeeld Jumbo-Visma als professionele wielerploeg. Zo. Ik vind ook op dat vlak moet je dus ontwikkelen. Dan moet je verder komen. En dat heeft denk ik daar ook. Weet je, dat is mensen, volgens mij die renners vinden dat super vet. En het is voor je merchandise is het ook geweldig.
Gewoon een ontzettend leuke kledinglijn.
En
maken,
de basis al goed. Jaar. Je zei al, ze hadden een hartstikke mooi shirt dit jaar. Maar het kan echt nog zoveel mooier.
We moeten nog even. We zijn door de mailback vragen heen. Nou, we kregen echt een heleboel vragen. Dat is heel erg leuk. En dit gaan we vaker doen. Dus daar kunnen we nog op terugkomen. Maar we moeten nog heel even voor vandaag naar de voorspelbokaal kijken van de Vuelta-etappe gisteren, waar we net ook al even over hebben gehad. Want dat moeten we voor de administratie natuurlijk nog even doen.
Mm-hmm.
Willem, jij had Richard Carapaz.
Ja, kwam dichtbij, toch?
Ja, goed. Die was
best, ja, ik had wel mijn,
best
mijn,
of de grote mannen eigenlijk.
Mijn voorspelling was natuurlijk wel gebaseerd op het idee dat hij samen met Roglic naar de finish zou rijden en dat Roglic hem dan zou laten winnen. Dus het was niet helemaal, de theorie was niet helemaal degelijk.
Nou, hij werd achtste. Jonne hoopte op het hobbelpaard.
Ja.
Dan Martin is trouwens ook nog zo'n bijnaam, hè? Die gewoon
het hobbelpaard. Ja, en Dr. Potso, hè?
Dr. Potso.
Ja, ja.
Dat zijn en die hebben allemaal, dat is allemaal bizar dat die nog niet op wiki staan en dat Maarten die Kroos niet te passend onpas gebruikt.
Ja.
Ja.
Ja, het Enric Mas.
Ja, dat was gewoon stommeke.
Saai ook.
Iedereen wist dat hij voor Roglic ging rijden.
Ja, inderdaad. Maar ik vond Marc Soler vond ik wel de kolderieke demarages van de Vuelta leveren dit jaar.
Mm-hmm.
Gewoon op het volstrekt willekeurig moment. Oh, daar gaat Soler weer.
Ja.
Wel van een etappe gepakt, jongens.
Ja, en het is altijd wel, het is ook Movistar. We kunnen er altijd heel veel kritiek op hebben, maar ze kleuren wel altijd ook de koers weer. Weet je wel, dat ze dan ook weer erachteraan gaan rijden en dat Soler dan RVT laten wachten en Soler er naartoe laten rijden en dan is Soler toch op en kan er mee.
Ja,
ja, maar dus, we proberen het in ieder geval. Nee, ja, dat is toch leuk.
True.
Maar er was één iemand die het wel goed had.
Ja, Pepijn Bos.
Ja, dat vind ik heel knap, want dat was de enige.
Ja.
En dat is, ik kan me niet heugen dat er dit seizoen is een voorspelbokaal is geweest waarin één iemand het goed had.
Pepijn Bos was alleenheerser dit weekend, dus hij mag het goed te doen.
Dag bankzitters, wat een genoegen om de laatste voorspelbokaal van dit seizoen te mogen winnen. Het is wellicht van een andere orde van grootte, maar toch bijzonder om op dezelfde dag met Joe Biden een niet onbelangrijke overwinning te vieren. Ik maak dan ook graag gebruik van het recht om de groetjes te mogen doen. Allereerst aan Sander, Niels, Jaap en mijn broer Jeroen, met wie de wieleractualiteit geregeld wordt doorgenomen. Daarnaast doe ik de groetjes aan vriend van de show Bart Vriends en zijn zoontje Stef, die afgelopen augustus op zo'n mooie wijze Fabio Jacobs een hart onder de riem hebben gestoken. En tenslotte doe ik de groetjes aan jullie, Jonne, Tim en Willem. En wil ik jullie bedanken voor die hele fijne podcast in de afgelopen maanden. Daar heeft deze wielerliefhebber in coronatijd heel veel plezier aan beleefd. Dus ga zo verder en ik kijk al uit naar de winterspecials.
Nou, dankjewel.
Mooi. Mooie cross-referentie naar de actie inderdaad van zomaar een Bart Vriends.
Willekeurige Bart Vriends.
Maar we hadden ook vorige keer nog als een geste, had jij over je hart gestreken, de groeten van...
Ja, we waren natuurlijk in een supergoeie bui omdat we de Dutch Podcast Award hadden gewonnen. Anders was dit er nooit doorheen gekomen.
Ja.
Maar goed, Bert van der Spikken, kom er maar in.
Goedemorgen, ik ben Bert van der Spikken. Alvast proficiat aan jullie bankzitters. Het is voor mij ook een hele eer om die groetjes te mogen doen in een awardwinnende podcast. Het voelt wel een beetje aan als overwinning van onze kwal van Messina aan de Tour van 2014. Maar zoals hij blijft beweren, de overwinning is meer dan verdiend en zeker en vast niet gestolen. Een gegeven hobbelpaard mag je ook niet in de bek kijken, zegt de spreekwoord. Daarom wil ik ook graag die groetjes doen aan mijn vrienden, Bart, Wout, Robin, Gerrit en Hiepke, die ik al van in de lagere school ken, maar tegenwoordig jammer nog meer digitaal zie dan in het echt. Ook de groetjes aan mijn mama en papa en mijn zus. En laatste niet het minst aan mijn vriendin Lien en mijn zoontje Ruben. Een grote fan al van het wielrennen, nog maar 2 jaar. Maar kijk niet liever dan naar tijdritten, omdat hij altijd graag klapt als een renner de finish overrijdt. Voor de rest, keep up the good work en tot de volgende.
Goeie.
Dankjewel. Wow. Leuk. Ik kan me niet heugen dat we eerder een winnaar uit Groningen hebben gehad.
Vooral heel vet dat hij zichzelf even voorstelde.
Ja, zeker. Gefeliciteerd Bert en dank voor de aardige woorden.
Yes. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonny Seriese. Die kan ook op Wikipedia trouwens, die bijnaam.
Jonny Seriese.
Ja, Seriese mag EVT. Maar Jonny Seriese, veel dank aan onze sponsor Canyon. # fiets van de show. En natuurlijk Sonos.
Sonos.
Zeg ik dat goed zo, Tim?
Ja zeker. Ja, iedereen moet Sonos kopen met de feestdagen. Is belangrijk.
Ja. En natuurlijk aan de Swing Ninjas voor het gezellige muziekje. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Frank Teunissen. Familie van, dat kan bijna niet anders. Jacco Leeuwrink. Nike?
Mm-hmm.
Ja?
Zeker.
Ja, oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat Adidas ook sponsort. Mark Pruisen en Maurice de Slover.
En ook Dennis en Jeroen Amsterdam en Sjors Laurijsen en Martijn van der Heijden en Bas Peters.
En ook Maarten Bulsink, Reinig Suiker, Mark Meijerink, Juan Meijer en Rick Plendig.
De tune van de Swinging Ninjas, $34. De studio in Amsterdam-West, $70.000. Jonnes liefde voor Air Max, $139.95. Willems sluimerende ketamineverslaving, €400 per week.
Nou, dat vind ik...
Is mager?
Vind ik mager ingeschat.
Tim's minnares, €1800 per maand.
Ja.
De chemie tussen ons drieën, onbetaalbaar. Voor de rest, Eurocard Mastercard. En daarmee kan je terecht op vriendvandeshow.nl. En als je heel snel bent, zou je zomaar nummer 700 kunnen zijn.
700 vrienden van de show, man.
Ongelooflijk.
Echt veel.
Echt leuk.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder, voor de laatste maal dit seizoen, Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Keuje en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman en prijswinnend brandweerman in Maden.
Mm-hmm.
Welke prijs heeft hij gepakt?
Nou, er is weer wat gebeurd. En dat is hartstikke leuk, want de mannen hebben nieuwe bluspakken gekregen.
Oh, ja, want we hebben ons, dat is een leuk feitje. Wij hebben ons prijsgeld hebben wij helemaal gestort aan de vrijwillige brandweer in Maden.
En de krokante leesmapjes ook, hè?
Ja.
Ja, echt, nee, dus, precies. Dus nieuwe bluspakken hebben ze gekregen. De eerste uitdruk was een feit, want het brandweerteam werd om 18:49 afgelopen donderdagavond, dus het was net donker, geattendeerd op een brandgerucht aan de Plukmadestraat in Maden. Had een voorbijganger, dat is Plukmadestraat, kassengebied. Dus daar, even voor de couleur lokaal even.
Ja, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Plukmaden.
Ja, precies.
Ja,
en een voorbijganger had daar meters hoge vlammen gezien, nabij een kassencomplex. En de brandweer ingeschakeld. Nou, dan denk je paniek, gierende sirenes, hup naar de Plukmadestraat. Maar het bleek een klein brandje. Het bleek te gaan om gecontroleerd vuur bij iemand op eigen terrein. De eigenaar was aan het stoken. Ik denk gewoon aan het barbecuen, eerlijk gezegd. En heeft het vuur bij aankomst van de brandweer zelf gedoofd.
Nou, dat is wel dat zonde van
dan,
de barbecue.
Ja, maar dat vind ik dan ook, als de brandweer er dan toch al is.
Ja.
Waarom ga je het dan nog zelf lopen doen?
Gewoon open die slang.
Ja. Spuiten.
Vol spuiten.
Gewoon spuiten, niks te doen. Maar goed, uitdruk 80 van dit jaar toch alweer in de nieuwe pakken. Dus nou, 80.
Ja, moet wel spectaculair gezicht zijn geweest. Dat ze zo in die nieuwe pakken terrein op komen lopen. Terwijl je daar gewoon met je oma aan het barbecuen bent.
Mm-hmm. Ja.
Ik ben benieuwd wie die pakken dan worden ontworpen. Maar is dat dan ook zo'n beroemde Nederlandse designer? Weet je?
Piet Parra,
ja.
Maar wat voor lul ben je dan om dan te zeggen... meters hoge vlammen. Doe ze normaal, joh. Wat is dat? Een soort aandachtstrekkerij of zo? Dat je denkt...
Maar de mensen in Made, dat weet ik... hebben van zichzelf een enorme last van kosmische zelfvergroting. Mm-hmm. Ze horen zichzelf praten, horen zichzelf ook graag bellen.
Ja.
Dus die bellen makkelijk. En dan wordt het overdreven, meters hoog.
Hoe hoog was die brand dan precies? Krijg Klopt. Je die vraag? Dus ja, zeg meestal... dan maar misschien 10, 20 centimeter.
Ja, ja maar zeg je meters hoog. Ja.
Dan. Nee, je moet het door drie delen hè, bij mensen uit Made vaak.
Ja, is goed om te weten.
No.
Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via heel veel wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je een review wil achterlaten op iTunes. Want dat helpt anderen de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje?
Zeker, we hebben er eentje. Een 5-sterren recensie. Ik dacht, het is belangrijk dat Willem goed geluimd de feestdagen ingaat.
Zeker.
Ja. 5 sterren van KV81. Deze podcast is de roos op de vuilnisbelt van het leven in tijden van corona. Interessante voorbeschouwingen en analyses van de koers worden afgewisseld met een heerlijke dosis humor. Ga zo door, mannen.
Oh. Nou, dankjewel.
Leuk,
nu, heel even niet. We gaan eventjes even bijkomen.
Ja, maar wat was het een seizoen? Ik vond wat ik heel bijzonder vond van dit seizoen, de Rode Lantaarn. Ik had het in de inleiding had ik het er ook al over. Maar het is natuurlijk echt een nare, rottige, vervelende periode waarin we met z'n allen leven. Met die corona en zo. En dat je, nou ja, het is allemaal moeilijk. En economisch. En er zijn heel veel mensen die volgens mij heel depressief van worden en zo. Maar wat ik echt leuk vind is dat wielrennen heeft in ieder geval mij echt heel erg geholpen. Om een soort van andere, even iets anders, even een afleiding te hebben. En ik heb het gevoel dat er ook met de Rode Lantaarn voor heel veel mensen, dat onze rol ook een beetje is veranderd daarin. Dat heel veel mensen heel veel plezier hebben gehad aan gewoon even, dat we meer een soort van escape waren uit het dagelijks leven in plaats van een begeleidende stem bij wat er altijd al is. Ja. Dat we gezamenlijk een soort van andere alternatieve werkelijkheid hebben gecreëerd waarin het nog gewoon over koers kan gaan en we leuke theorietjes kunnen debiteren. En dat vond ik dat toch wel heel bijzonder de afgelopen tijd.
Zo werd het samen toch ook wel weer een heel erg mooi wielerseizoen.
Ik heb ja, gevoeld dat schitterend wielerseizoen.
Want iedereen, bij elke aflevering stroomt het vol met mailtjes en reacties op Vriend van de Show en op Twitter.
Ja.
Dat is heel erg leuk. Dus ik heb het gevoel dat we het heel erg samen beleven.
Ja, absoluut.
En het was, volgens mij zijn we samen echt door hoogte en dieptepunten gegaan dit jaar.
Ja, een mooie vervanger gewoon van de wereldrijd door, weet je. Ja. Weet je, waar ze toch ook op een gegeven moment een beetje in zichzelf zijn gaan geloven.
Ja. Ja, nou,
dat hebben wij helemaal niet. We zijn heel normaal gebleven. En we maken ons ook niet groter dan we zijn. En dat vind ik mooi om te zien.
We drinken niet elke week Moët en Chandon.
Ja, is ook wel echt waar. Nee, maar ik wil daar nog wel... jij zei over, we krijgen veel reacties en zo. Ik wil iedereen daar echt nog wel echt hartelijk voor bedanken. Want ja. Het is inmiddels niet... eigenlijk niet meer te doen op iedereen uitgebreid te reageren. En Jonne doet hard zijn best in de mail. En ik doe hard mijn best op Twitter. En jij ook. Maar dan nog is het echt best wel veel. Maar weet dat alles gelezen wordt en alles heel erg gewaardeerd wordt. En we heel blij van worden dat zoveel mensen kennelijk zoveel plezier beleven aan wat wij elke week twee keer anderhalf uur in de eter slingeren. Mooi, dat is heel tof om te merken. Dus mooi, dank jullie zeker. Wel daarvoor.
Mooie woorden, Willem. En we hebben voor deze winter nog op ons verlanglijstje een aantal specials. Ja. We willen dus ook een paar afleveringen over de Rabobank maken. Daarvoor kijk ik naar Jonne.
Mm-hmm. Ja, dat is mijn persoonlijke plannetje. Dat
zou zeer leuk zijn. En dan zien we jullie deze winter weer terug. En in het voorjaar natuurlijk gewoon weer fris onder de oksels.
Ja, ja. Hou je taai allemaal.
Ik hoop dat jullie een beetje afgevallen zijn. En dan gaan we weer
straks. Mag ik nog een kleine shout-out doen naar mijn beste vriend Mark? Die echt het aller moeilijkste wielerspel ooit heeft gewonnen vandaag.
Ja?
Ja, Gigabike is voor de echte absolute freaks. Je moet echt heel veel simulaties draaien. Wil je daar... wil je dat winnen? En het is mij hopelijk gelukt om in de top 100 te eindigen. En hij heeft hem gewoon gewonnen.
Gewoon de eerste van de wereld.
Gewoon eerste van de wereld. Gewoon wereldkampioen. Ja.
Dus ik weet zeker dat hij nu ergens naakt de Solonaise aan het lopen is.
De Solonaise.
Wat ik hem echt van harte gun.
Op dus anderhalve meter afstand van zichzelf.
Het is bij deze Markie.
Ja, vet. Tof. Oké, jongens. Hartstikke bedankt. Jullie ook voor dit, ja, leuke, voor dit leuke seizoen. Wordt vervolgd.
Tot bij de winter specials.
Laatste zes woorden. A biento.
A biento.
A biento.
Mooi. In the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.